Hartelijk welkom op het tweede gedeelte van deze avond, waarin informatieavond, zoals dat heet, gehouden wordt. In die zin bijzonder dat we nu een keer na de raadsvergadering zitten. Opening. Ik moet een mededeling doen. Mevrouw Hartog, zoals de burgemeester in de raadsvergadering al aangaf, is verhinderd. En die wordt vervangen in deze vergadering door de heer Kees Kortleven. Hartelijk welkom. Dit is de eerste maal dat hij aanzit. En ik hoop op een vruchtbare inbreng van uw zijde tijdens de vergaderingen. Daar reken ik volop. Dames en heren, de agenda zoals die voor ligt. Kunt u daarmee leven? En dan heb ik nog wel even twee punten. De heer Struis heeft ervoor gezorgd dat vanaf 9 uur heren van PwC aanschuiven voor eventueel nog wat vragen op het onderdeel zelfstandiging van de tilgroep. Hij schatte in dat we niet klaar zouden zijn, alvorens dat punt begonnen, voordat de heren binnenkomen. Ik denk dat hij dat goed ingeschat heeft. En dan geef je ook even in overweging om de punten 5, 6, 7, 8 en 9... omdat ze nagenoeg inhoudelijk hetzelfde zijn, in één slag te behandelen. Ik hoor mevrouw Kist al instemmen, maar zij heeft slechts één stem die hier aan tafel zit. Maar toch, ik geef u dat even mee misschien, dat anderen van de raad daar nog even over kunnen nadenken, gaande de vergadering. Kunnen we met deze agenda zo leven? Dan stel hem vast, ik kijk links en rechts. Prima.
Voorzitter.
Mevrouw Rennes, gaat u gaan.
U stelde iets voor gezamenlijk te behandelen en hebben we daar nu toe besloten? Want ik hoorde u zeggen, we gaan de weg de vergadering.
Nee, pas op het moment dat het aanstaande is, bij agenda punt 5, ga ik u toch even polsen of u kunt instemmen met mijn voorstel.
Oké, dank u wel.
Dat lijkt me terecht goed orde. Agenda punt 2, spreker voor de burgers. Op zich misschien wel een novum, dat weet ik niet helemaal. Maar de heer De Leeuw, u wel bekend, had graag ingesproken bij agenda punt 4, de zelfstandige van de tilgroep. Maar heeft vanwege andere verplichtingen, is er niet in de gelegenheid om dat echt mondeling te doen. Dus er ligt zoals dat heet bij de griffier, een digitale inspraakreactie. Maar dat is ook een hardcopy die u aan heeft getroffen op uw bureau. En die misschien bij de agenda punt 4 wel aandacht behoeft van u. Maar dat laat ik natuurlijk aan u. Dat was agenda punt 2, die u wil nemen. Dan kom ik nu bij agenda punt 3. En voordat ik de behandeling vrijgeef, heb ik toch wel even behoefte om dat te zeggen. Dit stuk staat op de begrotingsraad van 12 november. En dan verwacht ook ik een politiek statement namens uw partij. Het is nu dus het moment om de informatievergaring te doen vanuit de stukken. En natuurlijk ook dadelijk behandeling in de eerste en tweede termijn. Maar ik breng u even in herinnering, 26 oktober was een bijzondere of een bijeenkomst om technische vragen te stellen aan zowel de wethouder als enkele financiële ambtenaren. En de meerderheid van u was daar gelukkig aanwezig. Ik breng u ook even in herinnering de mail van 2 november waarin antwoorden teruggekoppeld zijn aan ons allen. Natuurlijk wil ik u niet onthouden om allerlei vragen te stellen aan het college en met elkaar te spreken. Maar graag op hoofdlijnen, dat is eigenlijk de boodschap. En als u nog detailvragen mocht hebben, dan graag via de griffier deze week. En ziet een detailvraag echt als een kiezel in uw schoen, stelt u dan toch gerust. Dat laat ik u vrij in, daar blokkeer ik u niet in. Dat gezegd zijnde geef ik in behandeling programma begroting 2016, 2015-64. Wie mag ik van u het woord geven? Durven best nog wel. Meneer Visser, meneer Schalk, meneer Lok, mevrouw Rennes. Het hele rijtje, we beginnen met meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u inderdaad aangaf, op 26 oktober hebben we al technisch vragenuur gehad. Daar hebben we een aantal vragen gesteld, daar hebben we antwoord op gekregen. Dank daarvoor. Dus bij de VVD-fractie eigenlijk nog één vraag blijven hangen. Dat ging over het precario. Er wordt in de begroting gesproken over het feit dat er een onderzoek naar wordt gedaan. En we zijn eigenlijk even benieuwd wanneer dat klaar is en wanneer we dus eigenlijk een voorstel, want er staat ook in dat we dan vervolgens of mogelijk een voorstel gaan krijgen daarover. Dus wij zijn even benieuwd wanneer dat is afgerond en wanneer we dat voorstel mogen verwachten. Dank u wel, dat is het.
Dank u wel, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. ik wil eigenlijk beginnen met een algemene vraag. Ik kan me herinneren tijdens tijdens vragenuurtje is het inderdaad even gesteld van, we hebben nu al wat aanpassingen eigenlijk binnengekregen, die zijn nog niet verwerkt in deze hele programmabegroting. Er staat me niet helemaal bij welke dat zijn, dus ik wilde eigenlijk vragen van, zijn er nu al feiten met naties bekend die toch van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat? Hè? Want dat moet je eigenlijk gewoon zien. Dus die punten die terugkomen dan in de eerste beer op. Dat was één vraag. De andere vraag ging eigenlijk over een antwoord die gekregen was. We hebben gepraat over het programma Wonen, waarbij dan in feite gewoon ook duidelijk is hoe we er tegenaan kijken. Het bouwen, het wonen, bouwen zeg maar gewoon naar behoefte. En daar staan we volkomen achter. Daarna werd inderdaad nog even gepraat over een staatje naar het aantal woningzoekenden. Dat was het aantal woningzoekenden wat bekend was bij Kleurrijk Wonen. Er kwam eigenlijk uit dat we op dit moment eigenlijk geen inzage hebben in het totaal aantal woningzoekenden in Gisselanden, omdat het inmiddels een regionaal getal is wat we hebben gekregen van Kleurrijk voor Wonen. Dat bevreemdt een beetje, want als je nu in feite gewoon zegt, we willen aan elke dorpskern in feite gewoon zorgen dat iedereen kan gaan wonen als hij daar graag zou willen wonen, dan zijn we toch wel gewoon ook graag die getallen willen hebben per dorpskern. Dus dat is eigenlijk een concrete vraag naar aanleiding van de beantwoording van een vraag. Dat was het. Bro.
Meneer Lok. Dank u wel. Mijn vraag sluit denk naadloos aan op de vraag van de heer Visser. We hebben gezien wat Molenwaard gedaan heeft rond precario. En wij willen graag van het college horen of dit, wat de standpuntbepaling in de richting van het college betreft, nog consequenties heeft voor de lijn die Gieselanden gaan volgen, eigenlijk op voorhand van het onderzoek. Dus in die zin sluit hij aan bij de heer Visser.
Mevrouw Wernes.
Dank u wel, voorzitter. Bij het technisch vragenuurtje was ik niet aanwezig, maar ik heb ook vaak niet zo heel veel technische vragen. Dus dat was op zich vrij logisch. Toch wel een paar inhoudelijke vragen. Want er staat heel veel in dit stuk, wat op zich ook logisch is. Want we hebben de afgelopen maanden en de komende tijd zullen we ook nog veel behandelen. Maar omdat er op inhoud dus wel veel in staat, heb ik toch ook wel een aantal inhoudelijke vragen. Scroll naar het kopje, naar onder programma 1, op pagina 14, wordt bij aan de rechterkant over het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan gesproken. Hier hebben we het, meen ik, de vorige of de daarvoor vorige vergadering ook mede door input van de ChristenUnie uitvoerig over gehad. En er staat nu in dat aan de Raad in het tweede kwartaal van 2016 een nieuw beleidsplan ter vaststelling zal worden aangeboden. Mijn vraag, klopt dit? Mij staat namelijk iets bij van de eerste helft van 2016. Dat past wel bij elkaar, dat klopt, maar het is toch iets anders. Dus klopt het dat het milieubeleidsplan op ons bureau verwacht kan worden pas in de tweede helft van 2016? En dan staat er op pagina 15, bij Wonen en Leven, iets over de lokale vertaling van de regionale woonvisie. En daar staat wanneer die lokale vertaling wordt afgerond, namelijk eind 2015, begin 2016. Maar wanneer kan ik als raadslid daar dan iets van verwachten? Want als die visie op zich is afgerond, betekent dat nog niet dat het in de raad is gebracht. Dus mijn vraag, wanneer kunnen wij hier in de raad iets van verwachten? Ik scroll verder. Op pagina 19 staat aan de rechterkant een bedrag genoemd. Namelijk, er staat een zin in de raadsnotitie, bestemming vermogen is voor het project, voor dit project. En dan hebben we het over verstandiging, facilitair bedrijf, tilgroep, et cetera, een bedrag. Dat is opgenomen van 5.097.500. Dat klopt inderdaad wat betreft de voorgaande stukken, maar volgens mij staat er inmiddels een bedrag van ruim 8 miljoen geraamd. Klopt dat? Of haal ik de zaken door elkaar? Ik hoor het graag. En dan staat er bij programma 3, zorg, jeugd, werk en inkomen, aan de linkerkant bij de hele opsomming. Overigens is dat natuurlijk opvallend dat bij programma 3 Zorg, Jeugd, Werk en Inkomen heel veel bullets staan en heel veel vinkjes. Dat op zich zegt wel iets, maar ja, is gewoon een gegeven. Maar er staat aan de linkerkant helemaal onderaan Centra voor Jeugd en Gezinnen. Daar staat tussen haakjes achter Jeugd Gezondheidszorg. Mijn vraag, bestaat dat nog dan, het Centrum voor Jeugd en Gezin? Dan tot slot. De raadsopdrachten die genoemd worden op pagina 36. Daar wordt gesproken over de uitvoering van de grootschalige vervanging door LED-verlichting. En daar staat dat uitvoering van het project loopt tot en met 2018. En na afloop van dit project wordt een nieuw meerjarenbeheerplan opgesteld. Moet ik daaruit begrijpen dat na 2018 er een nieuw meerjarenbeheerplan wordt opgesteld? Of is misschien mijn hoop dat aangezien die LED-verlichting nu geplaatst wordt, er ook na afloop, dan is dat dus echt pas 2018 dat er dan een plan wordt opgesteld? Dat waren mijn vragen, dank u wel.
Meneer Glierum.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet meer precies op welke pagina het stond. Ik dacht pagina 14, als ik het uit mijn hoofd zeg. Maar daar wordt iets over organisatieontwikkeling gezegd. En daar staat een zinnetje wat zegt, en wij komen daarmee met een apart raadsvoorstel. En wat ik nou zo jammer vind, is dat we nu een begroting hebben die toch als een kader voor het volgend jaar gaat dienen. En dat in de begroting eigenlijk alweer een voorschot gemaakt wordt, althans zo lees ik het, op een aanvullend krediet voor organisatieaanpassing. En ik vroeg, mijn vraag is of dat daadwerkelijk ook bedoeld is zo. En de andere vragen over precario en dergelijke, die zijn al gesteld. Dank u.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u. We hebben ook maar niet zoveel vragen. Ja, textueel op pagina 3 kunnen wij het een en ander niet plaatsen. Dat gaat over die ruimte voor sterke dorpen. En daarin wordt genoemd dat het belangrijk is dat er mogelijkheden geboden worden om eigen initiatieven te ontplooien. Dat is prima. Maar er staat erachter, dit willen we faciliteren door het bieden van goede voorzieningen en een goede infrastructuur. Ja, nou, ik kan het niet zo goed plaatsen. Als je een ruimte biedt, ja, dan moet je een goede weg hebben of zo dan. Ik begrijp het niet zo, maar u kunt het vast wel toelichten. Op pagina 6, daar staat dan een doorkijk op de begroting. En ja, hij ziet er natuurlijk florissant uit de komende jaren, maar dat geldt maar tot 2020, want we zijn nog steeds afhankelijk van de rente. En de vraag is uiteraard van, hoe gaan we straks om naar 2020 als die rente volledig wegvalt? En hoe kunnen we ons daarop gaan voorbereiden? Nou, pagina 12, ja, dat spreekt voor zich. Die groene wei, die blijft maar groen natuurlijk. Dus ja. En dat zand, dat komt voorlopig ook nog niet. Maar het is eigenlijk te triest voor woorden natuurlijk. Maar begrijp ik nou goed dat we daar gaan heien in 2017? Hoop ik dan maar ongeveer zo in die buurt. Ja. Dan op bladzijde 27 gaat het over onderwijsachterstanden. En daar geven wij geld voor het onderwijs. En dat wordt besproken in de LEA, denk ik dat de heer Akkerman dan zal vertellen. Dat wordt dan gemonitord wat daaraan besteed gaat worden. Daarnaast die onderwijsachterstanden geven wij ook nog geld vanwege vermeende taalachterstanden met de bibliotheekwerk. Dat kost ongeveer, ja, 2 jaar geleden 47 euro per kind. En vorig jaar 48 en dit jaar wordt het 50 euro, want we hebben steeds minder kinderen, zeg maar. Dus 50 euro per kind besteden we daaraan. Wordt dat nou ook eens gemonitord waar het geld dan naartoe gaat in het onderwijs? Want wij voteren 65.000 euro per jaar. Dat bedrag blijft hetzelfde, de kinderen nemen terug. Dus ja, wordt het ook nog eens een keer gemonitord waar het geld allemaal naartoe gaat? En tenslotte op pagina 39 staat dat iedereen is aangesloten op een gegeven moment op glasvezel. Ja, ik heb het niet eens aangemeld, maar ik denk dat dat een kleine fout is, denk ik, in de tekst. Dat was het.
Dank u wel. Alle portefeuillehouders natuurlijk, maar ik kan me zo voorstellen dat meneer Akkerman als eerste het woord neemt. Het zou zomaar eens kunnen. Gaat u gang.
Nee, maar niet voorzitter, maar als hij het krijgt, dan neemt hij dat een dank aan. Dank. Maar volgens mij hoef ik niet zoveel te beantwoorden. Er zijn nogal wat mensen nieuwsgierig naar het fenomeen precario. Wat wij gedaan hebben in de teksten van dit boekwerk is aankondigen dat wij daarna gaan kijken, over nadenken en dat wij u daarover te zijner tijd zullen berichten. Dat te zijner tijd, dat zal overigens niet zo lang meer duren. Ik verwacht zeer binnenkort dat u de uitkomst van ons denkwerk zult krijgen. En ik stel ook voor, voorzitter, dat we de inhoudelijke discussie daarover dan ook maar voeren op het moment dat we die brief ook gestuurd hebben.
Bij interruptie, meneer voorzitter. Gaat u gang, meneer Lok. Is het nou is het onderzoek of denkwerk van het college?
Dat lijkt toch wel heel erg sterk op elkaar, zou ik willen zeggen.
Nee. Voor mij zijn twee verschillende dingen, maar dat maakt het helder. Dank u wel.
Ja, meneer Schalk, zijn er nog mutaties bekend na het sluiten van alles voor het schrijven van dit boekwerk? Ja, die zijn er. Dus met alle stukken zo in een cyclus, er is een moment, tot dat moment verwerk je alles en na dat moment niet. Dat geldt ook nu. En een deel van alles wat er gebeurd is na het sluiten van deze termijn, zult u nog zien in de eindejaarswijziging. Klopt niet helemaal wat ik zeg. Want een klein stukje van wat er in de eindejaarswijziging staat, dat zit hier ook al in. Wat we al konden voorzien, dat zit hier ook al in. Niet helemaal. Nou praat ik even uit mijn hoofd. Ik hoop dat u mij dat niet euvel duidt. Maar er zal in de eindejaarswijziging, als ik me even beperk tot de structurele zaken, een overschot van 150.000 euro staan. Waarvan de helft verwerkt is in deze begroting. Het zal u niet verbazen, de andere helft dus nog niet. Dat is ongeveer de orde van grootte waar u aan moet denken. En eerlijk gezegd vind ik het al heel knap dat die eerste helft al wel voorzien is en dus ook nog net verwerkt heeft, is kunnen worden. Ik hoop niet dat u mij nou ook nog gaat vragen wat het inhoudelijk voorstelt, want dan heeft u mij betrapt op op de hele goede werking van mijn geheugen. Ik maak voortdurend ruimte voor nieuwe dingen namelijk. Meneer Lok, die hele discussie over wat andere gemeenten doen met precario en wat dat eventueel voor ons betekent en voor ons onderzoek, ja, dat wou ik ook maar even parkeren tot die informatie ook gewoon op tafel ligt. Dat spreekt ook wat makkelijker, denk ik. Mevrouw Renes, bestaat het CJG nog? Nou nee, maar u vindt het CJG in het rijtje producten. En we hebben die term toch nog maar even gebruikt, omdat ook in de AV, maar dat laatste zal u niet helemaal onbekend klinken, die term nog wel gebruikt wordt voor een aantal zaken bij elkaar genomen. De LED, het project, heeft een looptijd naar verwachting tot 2018. En wat het bedoeld is te zeggen, is dat het nieuwe beheerplan gaat lopen vanaf het moment dat de laatste ledlamp ook geplaatst is. Of de formulering helemaal juist is, kan ik zo gauw niet nagaan, maar dat is er bedoeld te zeggen. En onze mensen kennende, dan hebben ze dat ook echt wel op tijd klaar. Meneer Glerum, u betrapt ons eigenlijk ergens op. Wij hebben namelijk het uitdrukkelijke voornemen om met deze begroting zo strak mogelijk aan te geven wat wij volgend jaar willen gaan doen. Maar even analoog aan datgene wat meneer Schalk zei. je hebt een sluitingsdatum op een bepaald moment. En wij hebben net na die datum, cijfermatig in ieder geval, nog wel bedacht van ja, maar wij moeten nog wel iets met deze organisatie. Maar we konden u niet aangeven hoeveel en wat en zo precies. Dat is de reden geweest dat wij u een aankondiging hebben gedaan in de tekst. En daarmee alvast een beetje preluderend op de constatering dat we in de loop van volgend jaar nog een keer bij u gaan komen. Het is eigenlijk een systematiek die niet helemaal past in deze begroting. Dit is ook precies de reden waarom ik hem beantwoord en niet de portefeuillehouder organisatieontwikkeling. Maar eigenlijk zou deze er niet mogen staan, maar we vinden toch wel dat we iets aan die organisatieontwikkeling moeten doen. Maar u pas inhoudelijk op de hoogte kunnen stellen, dat doet de portefeuillehouder overigens wel, op het moment dat we ook voldoende weten.
Meneer de voorzitter, bij interruptie.
Meneer Rok.
Hoe verhoudt zich dat dan wat op pagina 66 genoemd wordt?
Wat staat daar?
Nou, dat u 55.000 investeert in de... het op niveau brengen van de organisatie.
Dat was een dat was iets wat we wel weten en waar we ook een inschatting van maken.
Ja, hoe verhoudt zich dat met elkaar? Was mijn vraag dan.
Nou, misschien vraag ik dat nog wel aan de secretaris. Ik vraag de voorzitter wel of ofwel de portefeuillehouder ofwel de secretaris daar straks nog iets over mag zeggen. Dat lukt mij op dit moment niet, zoals ik het vaststellen. De florissante begroting en het saldo tot 2020, ja dat klopt. Erg florissant zou ik willen zeggen. Daarna valt natuurlijk niet de rente in één keer weg. Maar we hebben nu eerder al eens aangekondigd dat er tussen 2020 en 2025 een ton of 8 vermindering van de renteopbrengst zal plaatsvinden. Als je dan constateert dat er hier een overschot zit, structureel, in 2020 van 4,5, dan is het gat wat er nog over is na 2020, in 2025 dus, met de kennis van vandaag 3,5 ton. Als ik dat vergelijk met de cijfers die wij tot nu toe gekend hebben, dan is ook deze begroting inderdaad erg florissant te noemen. Maar u heeft helemaal gelijk, we zijn er nog net niet helemaal. Als je het hebt over het structurele element. Hoe zit het volgens mij, waren dit mijn vragen?
Ik kijk even naar de overkant of een van de andere portefeuilles ontwoorden. Misschien kan de heer Gleren mij helpen, want ik heb mijn suf zitten zoeken, maar ik kan de bladzijde 66 heb ik gevonden, maar ik kon die bladzijde waar... 4. Dan ga ik nog even... Ik bel als ik zover ben.
Ik begrijp dat de wethouder van Leeuwen wel even het woord wil hebben op onderdelen in vraagbeantwoording. Gaat uw gang.
Ja, dank u. Wat betreft de vraag van de heer Van Rijn over de bibliotheek, de gelden, 65.000 euro, waar wordt dat nou aan besteed? Misschien bent u het vergeten, nou dat is niet erg, dan vertel ik het u nog een keer. We hebben het bij de behandeling van bibliotheekwerken over gehad, dat de scholen allemaal op één na, omdat die het al hebben, maar daar gaan we over praten hoe we dat anders in kunnen vullen, maar dat alle scholen voor dat geld de bibliotheek op school van de bibliotheek aanzetten af gaan nemen. Dus daar wordt het geld aan besteed. Wat betreft de Groene Wei, volgende week heb ik een overleg met de bestuurder van de Groene Wei, de nieuwe bestuurder. En ik hoop daar wijzer te worden over het uitblijven van enige werkzaamheden. En mocht ik meer weten, dan kom ik bij u terug. Meer kan ik er nu even niet over zeggen.
Voorzitter.
Nou, Dennis.
Dat ik het even goed begrijp, de nieuwe bestuurder van Omnivera bedoelde u.
Slash Goed Wonen Zederiks, gefuseerd. En daarom is er nu een nieuwe bestuurder.
Nee, u zei de Groene Wei, dus ik dacht, heeft de Groene Wei nu ook al een directeur?
Nee, dat is niet het geval. Nee, goed dat u mij even verbetert.
Goed, dank u.
Bestuurder van Omnivera. Ja.
De andere portefeuilles, burgemeester. Mogelijkwijs op bladzijde 4 en bladzijde 66. Ik zie wethouder Van Houwelingen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik weet niet op welke bladzijde het staat. Maar er werd gevraagd naar de nieuwe woonvisie. En mij ligt bij, en u wordt erover nader geïnformeerd als ik me daarin vergis, mij ligt bij dat we hebben afgesproken dat hij vroeg in het voorjaar in de raad komt. En ja, daar wordt aan gewerkt. De vraag waar we nu voor staan in de voorbereidingen van het document is van nou, we zien dat de instroom van nieuwkomers toeneemt. En in hoeverre kun je verwachten dat het aanhoudt en in hoeverre moet je daar dan je woonvisie weer op aanpassen. Maar goed, dat zijn, zo liggen er wel meer vraagstukjes bij het opstellen van dat document. Woonvisie is één, wat ga je daarmee doen is een tweede. Ik maak van de gelegenheid gebruik om daar kort iets over te zeggen. In de nieuwe woningwet is bepaald dat elke gemeente met de woningcorporaties, en dat is bij ons, is dat er maar één, kleurrijk wonen, uiterlijk 1 juli prestatieafspraken moet maken, gebaseerd op die woonvisie. En afgelopen week heb ik van kleurrijk wonen een document gekregen wat gaat dienen als basis voor die gesprekken. Dat is een tripartite overleg, zoals dat heet. De gemeente, de corporatie en de bewonersvertegenwoordiging. En dat begint komende weken begint dat langzaam op gang te komen. En ergens in het voorjaar dan hopen we dat er ook iets heel concreets uitkomt. En ja, wat daarin staat, daar wordt u over geïnformeerd of waar het de bevoegdheden van de raad betreft nauw bij betrokken.
De burgemeester.
Inmiddels heb ik het op een rijtje, tenminste dat denk ik. Bladzijde 66 gaat over opleidingen. Hebben we ook een keer bij de themaavond over geïnformeerd. Onze visie maakt dat wij veel met dorpen enzovoort in de weer zijn. En het leek ons goed, of lijkt ons goed, daar zijn we ook al mee begonnen. Om dorpscontactambtenaren en andere medewerkers te trainen op wat betekent dat nou. Het hele kerngericht werken. Daar slaat die 55.000 euro van bladzij 66 op. En dat is naast de vakopleidingen die ook gewoon door moeten gaan. Dat is de reden voor dat extra krediet. Dat is eigenlijk een doorontwikkeling waar we al mee aan bezig waren. Bladzij 4 gaat eigenlijk over heel wat anders. Dat gaat over het organisatiemodel. We zijn discussie gestart over of hoe de organisatie in elkaar steekt. Of dat nog past bij ook bij die visie. Het gaat dus niet over opleiding, maar gaat over het organisatiemodel. En daar zijn we nu op aan het studeren. Er zit ook zeer binnenkort een voorstel over in het college. Daar praten we ook met de ondernemingsraad over. En daar slaat de opmerking op bladzij 4 op terug, dat wij daar nog een keer over te spreken komen. Ik zat me net wel af te vragen, daarom gaf ik eerst de heer Van Houwelingen even het woord, of dat eigenlijk wel een raadsbevoegdheid is. Want ik zeg niet noodzakelijkerwijs dat dat extra geld nodig is, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Misschien kan het ook wel gewoon binnen de bestaande budgetten. Maar ik bedacht me net wel dat ook als dat niet het geval is, het in ieder geval goed is om u daar over de uitkomsten daarvan te informeren. Dus zo moet u wat mij betreft de passage op bladzij 4 lezen.
Dat was eerste termijn. Kijk even naar de raadsleden. Tweede termijn. Linkerzijde, niet de rechterzijde. Mevrouw Van Nes zie ik en meneer Van Rijn. Mevrouw Van Nes, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. In het drukke scrollen in de eerste termijn zag ik één vraag over het hoofd op pagina 17. Ik wou vragen of ik die nog mag stellen. Daar wordt namelijk iets gezegd, even letterlijk, onder B. Het gebouw van de voormalige bibliotheek, daar wordt neem ik aan bedoeld Giesenburg, komt leeg. Om met toekomstige activiteiten te kunnen uitoefenen, moeten er in 2016 mogelijk bouwkundige aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden. Dat kan, maar deze stelling doet bij mij de indruk wekken dat er al meer duidelijkheid is over een eventuele bestemming of invulling van dat gebouw. Waardoor men hier een voorschotje neemt op eventuele bouwkundige aanpassingen. Mijn vraag daarom, toelichting graag van het college, wat dan die toekomstige activiteiten mogelijk zijn. Dat was even nog een achterstallig dingetje van de eerste termijn. En net werd door de vraag van de heer Glerum en de toch verduidelijking zeker van de heer Ten Kate bij mij toch nog wel even een vraag opgeworpen. Want op pagina... Dus dank... de heer Ten Kate voor de verduidelijking tussen wat er op pagina 4 wordt gezegd en pagina 66. Maar op pagina 66 staat, en ik wil toch even goed begrijpen voordat er ingestemd wordt met deze begroting, een beetje tussen neus en lippen door voor mijn gevoel wel gefrommeld van nou ja, we hebben de bijscholing, opleiding van ik meen afdelingshoofd enzovoort, hebben we nou doorgevoerd. En ook andere medewerkers dienen daarvoor enige cursus of aanverwanten te ondergaan. En daar wordt door deze begroting, middels deze begroting, een budget voor gevraagd aan €55.000. Dus mijn vraag even, dus met vaststellen van deze begroting geven wij dan als raad dus ook akkoord op die 55.000 die extra nodig blijkt te zijn. Dat is dus niet een apart voorstel, maar dat is gewoon door middel van dit vast te stellen, stellen we ook vast dat we daar €55.000 extra voor uittrekken. Begrijp ik dat goed? Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Mevrouw, pardon, meneer Verheyen.
Ja, dank u wel. Ja, ik had nog één vraagje aan de wethouder van Leeuwen. Dat ging over bladzijde 3. Daar wil ik toch nog wel even antwoord op hebben omtrent die zin die er staat, want ik kan hem echt niet goed begrijpen. Dus, ja, ik wil hem nog even voorlezen. Het gaat om het belang van de mogelijkheden die er geboden worden om eigen initiatieven te ontplooien. Dat kan in de dorpen gebeuren. En daar gaan wij dan faciliteren door het bieden van goede voorzieningen en een goede infrastructuur. Ja, kunt u dat nou nog even toelichten doen?
College in tweede termijn. Mevrouw van Leeuwen of burgemeester?
Ja, je had de vraag van mevrouw Renes. Over die opleiding. Vorig jaar zijn we al gestart met die opleiding en heeft u als raad daar een krediet voor verstrekt. Toen zijn we begonnen met de afdelingshoofd en de dorpcontactambtenaren. Toen stond al aangekondigd, als ons dat goed bevalt, willen we de groep medewerkers die we dezelfde opleiding willen laten doen vergroten, zal ik maar zeggen. Dan gaan we met meer medewerkers aan de slag. En dat is het voorstel wat nu in de begroting zit. Dus nu niet per apart raadsvoorstel, maar nu zit hij gewoon in de begroting voor het jaar 2016. Dus ja, als u akkoord geeft op de begroting, geeft u daarmee akkoord op dit budget. Dan kunnen we ook in 2016 een aantal medewerkers gaan opleiden.
Mevrouw van Leeuwen.
Wat betreft het gebouw van de bibliotheek, voormalige bibliotheek in Griesenburg. De vraag is eerder in andere vergaderingen ook wel eens gesteld, maar dat geeft niet. Ik geef gewoon nog een keer antwoord. Het gebouw staat nu leeg en we zijn aan het kijken of we daar wellicht een andere invulling aan kunnen geven. Nou, zoals u weet is het altijd gebruik van bibliotheken. We kunnen ons voorstellen dat bij een nieuwe huurder dat het gebouw wat aanpassing zal vergen. Ik kan u wel vertellen dat we onder andere met Da Capo in gesprek zijn om te kijken of we daar wellicht een oplossing kunnen vinden voor hun huisvestingsprobleem. Want zoals u weet zitten ze nu in een noodvoorziening die er al heel lang staat en waar echt een keer iets anders aan moet gebeuren. Nou, daar zijn we nog niet uit. We zijn er naar aan het kijken of daar mogelijkheden toe zijn. Maar daar is hij voor gereserveerd voor eventueel ander gebruik van dit gebouw. Wat betreft pagina 3, excuses, ik had hem de eerste ronde even niet meegekregen. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende voorzieningen die we in stand willen houden. We hebben straks het voorstel voor de teelgroep erop staan. Nou, dat is er zo één, hè, waardoor je door het vermogen in te zetten je voorzieningen in stand kunt houden. En ook dat de samenleving kunt stimuleren om initiatieven te ontwikkelen en ook te faciliteren. De dorpskamer, Griesenburg, Arkel is een mooi voorbeeld. En ik weet ook dat in andere dorpen initiatieven daartoe zijn. Dat wordt daarmee bedoeld, met dat soort initiatieven. Nou, hoop ik dat ik uw vraag goed begrepen heb. Maar
ja, het staat een beetje krom. Je gaat initiatieven ontplooien en dat willen we faciliteren.
Ja. Ja.
Door het bieden van goede voorzieningen en een goede infrastructuur. Ja, het kloppen doet het volgens mij niet.
Nou, wij gaan geen initiatieven ontplooien. Nou, dat doen we ook wel. Maar we willen vooral dat de dorpen initiatieven ontplooien. En we willen vooral mogelijk maken dat die initiatieven ook tot hun recht komen. Dat wordt ermee bedoeld. Dat was het.
Dank u wel, college in tweede termijn. Eindpunt achter de beraadslaging van dit onderwerp. Het staat op de agenda en ik kan me niet voorstellen dat u zomaar dit tot een hamerstuk verheft. Dus behandeling gewoon over een week. Volgende agendapunt.
Voorzitter.
Mevrouw Enes wil nog... Gaat u gaan, sorry, dat u niet ging.
Ik meen, maar misschien heb ik het onjuist, dat ik een vraag had gesteld over het milieubeleidsplan die niet beantwoord is.
Uw allereerste vraag, klopt volgens mij. Ja, kijk even in een soort kleine nabrander, een van de collegeleden, meneer Van Oudelingen.
Ja, kunt u de vraag nog een keer herhalen?
Natuurlijk kunnen we dat. Op pagina 14 wordt bij milieu, raadsopdrachten aan milieu, gesteld dat het milieubeleidsplan aan de raad in het tweede kwartaal van 2016 ter vaststelling zal worden aangeboden. En volgens mij hebben we het daar eerder over gehad, was dat eigenlijk oorspronkelijk eind 2015. Toen werd er in een vorige raadsvergadering gesteld, het wordt al begin 2016. En nu lees ik hier dat het tweede helft 2016 wordt. Dus even verbazing, kan u dit toelichten? Dank u wel.
Ja, uw verbazing kan ik niet toelichten, maar we hebben onlangs een bijeenkomst gehad met elkaar. Dat was eigenlijk de startbijeenkomst om bij elkaar te inventariseren van welke items zullen daar dan aan de orde moeten komen. Dat wordt uitgewerkt. U zult begrijpen dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat dat document helemaal klaar is. Want daar zitten een heleboel aspecten aan. En ik hou het vooralsnog op begin tweede helft 2016. Mocht dat anders zijn, dan wordt u daar deze week nog over geïnformeerd. Ja? Nou ja, nee, wat zeg ik? Tweede helft. Oh nee, tweede kwartaal van 2016. Dus dat is vanaf nu over een half jaar.
Dank u wel.
Dank u wel voor de scherpte, mevrouw Renes. Definitief een punt erachter en dan ga ik over tot de behandeling agenda punt 4. 2015-69, de verzelfstandiging van de Tilgroep. Wie mag ik daarvoor over het woord geven? Kijk eerst naar de rechterkant. CDA-fractie niet? Oh, toch. Mevrouw Renes, u zag die ook, hè? Meneer Lok, meneer Schalk en meneer Visser. We beginnen net andersom. Meneer Van Rijn, u als eerste. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. We hebben er uiteraard al lang over gesproken. Ook nog tijdens thema-avonden hebben we daar informatie over gekregen. We hebben nog een paar vragen. Het gaat even over die 535.000 euro. Ik zou willen weten hoe het bedrag nu tot stand is gekomen, zeg maar. Hoe is dat opgebouwd? Kunt u dat nog even naar voren toveren? En de tweede vraag betreft ETG. Dat is de bedoeling, als ik het nou goed begrijp, dat zij... Ja, dat hopen we dan maar. Over 15 jaar dusdanig draaien dat zij zelfstandig kunnen draaien met hun eigen exploitatie en daar geen beroep meer op te doen op gelden van de gemeente. En dat is eigenlijk het streven, denk ik, dat wij willen nastreven. Tenminste, dat hoop ik dan zo. Advies van de ondernemingsraad. Ik neem aan dat dat allemaal nog komt, maar ik heb het nog niet gelezen. En dan, ja... De heer De Leeuw die stelt ook een vraag die wij ook hadden. Dat gaat dan over dat huidige gebruik, zeg maar. Dat huidige gebruik wat in de contract staat, dat moet dan voortgezet worden. Nou, hij noemt, stel dat er andere, ik had ook wat voorbeelden van, dat er nog meer leuke clubs worden opgericht. En die willen ook gaan huren, maar dan zit ineens de commercie erin. Wie gaat er dan voor? Hoe gaat zich dat vormen? Ik geloof dat dat mijn vragen waren. Dat was die.
Dank u wel. Meneer Dion.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn zeer verheugd dat er eindelijk een stuk duidelijkheid middels dit raadsvoorstel denk ik om. Hè. Iets wat toch al heel lang onder de pen zat en waar binnen dit huis natuurlijk ook best wel... mee geworsteld is om tot een voorstel te komen. Dus in ieder geval dank dat het uiteindelijk duidelijk is. Het hart waarlangs dit volgens mij opgesteld is, dat verheugt ons ook. En dan wijs ik toch even op onze vergadering van 24 september... waar we behoorlijk geworsteld hebben om kaderstelling voor toekomst vinden. En als ik hier in dit voorstel die vier kaders opgezond zie, dan is die in één keer heel erg passend. Dus ja, het kan verkeerde zou ik maar zeggen. We hadden ook een paar vragen. Laat ik als eerste beginnen ook een beetje aansluiten bij de brief die we als inspraak gekregen hebben van de heer De Leeuw uit Hoorn. Waarin die stelt dat er per kern en per gebouw verschillende mogelijkheden zouden zijn. Is dat nou juist? Dus het terugleveren van huizen en het oprichten van stichtingen en andere activiteiten doen. Zou je daar toch even op willen inzoomen hoe je dat nou bedoelt en hoe we dat met name ook moeten lezen? Een ander punt Ja, en dan besef ik ook dat dat eigenlijk wel een beetje hand in eigen boezem steken is. We hebben natuurlijk ook eigenlijk een verzoek gedaan om een best op spanning staande combinatie op te zoeken. Commerciële activiteiten en maatschappelijke activiteiten in één hand geven. Ja, zou je daar toch nog een toelichting op willen geven op eventuele alternatieven en de spanning die waar het grootste dilemma zit, waar die zou kunnen ontstaan? Een andere vraag is, het model, er staat ergens in de tekst, en wordt ook genoemd, hè, dat dit model zoals die hiervoor ligt, dat die getoetst zal worden bij andere overheden, tot aan de Europese toe. Daar staat dat dat nog niet teruggekoppeld is. En nog mooier, er staat ergens dat de adviseurs ons toch wel geadviseerd hebben dat dit wel goed moet zijn. Ik zou toch graag even uw toelichting willen horen of daar inmiddels duidelijkheid over is, of dat dat dus ook zo is. En of dat we daar eventuele risico's hebben, omdat dat wel van wezenlijk belang is om in die organisatievorm een juiste keuze te kunnen maken, denk ik. En dan, om te komen tot een goed huwelijk, is het vandaag de dag toch wel gebruikelijk om ook bij de ontbindingsvoorwaarden te gaan kijken. Dus zo wil ik eigenlijk mijn inzoomactie in de statuten maar starten. Ik krijg allerlei tekst om horen, maar daar ga ik verder niet op in. Waar ik eigenlijk op doel is dat... mocht onverhoopt, met alle goede ideeën en energie die we op dit moment vooral willen bereiken. Nogmaals, in dat spanningsveld van maatschappelijke en commerciële activiteiten in één hand en één organisatie. Wordt ergens genoemd dat het bestuur zou kunnen bestaan uit één persoon. Op het moment dat het fout loopt, wordt er binnen het bestuur eigenlijk een traject geschetst waarin de bestuurders... eigenlijk voorstellen kunnen doen tot het opheffen van die stichting en tot het laten stoppen. En dan zou je, nogmaals als je als doemdenker op de wereld geboren zou zijn, kunnen bedenken dat met een eenmansactie je zelfs een raad van toezicht, waarin we eigenlijk toch een soort van zekerheid en een controlefunctie, wat een raad van toezicht volgens mij ook altijd zou moeten beogen, buitenspel kunnen zetten. Zou je daar toch op ingaan of dat met name het aantal mensen wat in dat bestuur omschreven wordt in de statuut, of dat wel juist is. En of dat met name in de governance structuur die we beogen, bij het stuk lopen, of dat we daar wel recht aan doen. Het borgen van juist onze doelstelling om met name ook het maatschappelijke deel voor die 15 jaar te borgen. Dat waren onze vragen. Dank u wel.
Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Dit is nogal een gewichtig stuk wat op de agenda staat, waar we al langere tijd, en zeker anderen dan ik, mee bezig zijn. En er staat heel veel in. Ik ben blij dat het stuk er is. Zeker voor medewerkers van de tilgroep die al langer met toch enige onduidelijkheid kampen, is het van belang dat we hier tot een nieuwe vorm, zeker oplossing gaan komen. Maar ik zie in het raadsvoorstel toch nog wel veel open eindjes. En zinsneders waarvan ik denk van, ja, dat staat er mooi, maar is toch nog wel wat vaag. Is dat wel voldoende uitgekristalliseerd om hier vanavond over volgende week al een besluit over te nemen? Hoewel ik begrijp dat er wel enige tijdsdruk achter zit. Daarom een paar vragen. Op pagina 1 van het raadsvoorstel staat bij de opsomming bullets dat middels dit raadsvoorstel ook wordt voorgesteld om het in de begroting van 2016 opgenomen besluit om de boekwaarde van scholen in bezit van derden af te boeken in te trekken. Valt mij op omdat volgens mij dat andere besluit pas zeer recent genomen is. Dus moet ik dit begrijpen als er is in de maand tijd vrij veel veranderd in deze wereld, of moet ik dat anders zien? Dus even misschien enige verduidelijking over het intrekken van dat besluit. Onderaan, geen paginanummers. Goed. De volgende of daarna volgende bladzij onderaan bij punt 6 staat: wat hebben we gedaan? Dit voorstel over verzelfstandiging van de tilgroep gaat over de tilgroep aan zich, Maar onderaan die bladzij, bij puntje 6, wordt iets genoemd, namelijk... Wat betreft de inloopvoorzieningen in de dorpen kan gesteld worden dat deze inmiddels zijn gerealiseerd in Giessenburg, de dorpskamer, Hoornaar, huiskamermodel in Bruisend Hart en Arkel in de openbare basisschool. Dit voorstel gaat hier verder niet op in. Nee, dat klopt, maar daarmee wordt gewoon dat onderdeel, dat aspect wat samenhangt met de verzelfstandiging van de tilgroep, gewoon naar de deur verwezen, zo van dan gaan we hier nu verder niet op in. Nee, dat kan, dat is prima. Maar dan zou ik graag zien dat daar elders wel op ingegaan wordt. Want dit voorstel heeft wel degelijk raakvlakken met bijvoorbeeld de dorpskamers. Want de tilgroep krijgt nu een behoorlijk budget mee. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld de dorpskamer? Hoe komt die aan zijn of haar budget? Ik hoor er graag enige toelichting op. Dan de opmerking van de heer De Jong... lijkt mij zeer terecht. Ook ik wilde die vraag stellen. Er wordt in het raadsvoorstel gesteld dat de directeur van de tilgroep de directeur-bestuurder van de nieuwe stichting wordt. Mijn vraag, dit wordt hier als logisch verondersteld, maar is het dat ook? Is er een vacature vakant geweest of hoe werkt dat? En daarnaast, inderdaad, is dit de enige bestuurder van de nieuwe stichting of komt dat bestuur uit meerdere mensen te bestaan? Lijkt mij wel wenselijk. Graag enige toelichting. Ja, dan de alinea daarna. Wordt dus gesteld dat alle dorpshuizen, multifunctionele centra en sportvoorzieningen aan stichting SGG overgedragen gaan worden. Mijn vraag, zijn de gebruikers van bijvoorbeeld de sportzaal Giessenburg hiervan op de hoogte? Is bekend wat hun standpunt in deze is? En dat brengt mij op een andere vraag die ik wilde stellen, die ook al door de heer Van Rijn is gesteld, namelijk... In mijn idee ontbreekt bij de stukken voor dit agendapunt het advies van de OR. Het is niet een klein detail. Het gebeurt vaker. Het zit weer niet bij de stukken. Ik erger me daaraan en snap niet wat daar de reden van is. Ik hoor het graag. Dan staat bij 7.3 van nou, als wij de stichting, als de stilgroep een bruidschat meegeven van ruim 8 miljoen, dan is die club voor de komende 15 jaar volkomen onafhankelijk. Ik weet niet of je dat zo moet opschrijven in dit stuk. En dan in de alinea daarop volgend, dus bij 7.3, wordt gesteld, en dat vind ik toch wel een beetje apart. We hebben het over deze verzelfstandiging vaker gehad, ook over de bedragen die daarbij horen. En er werd steeds uitgegaan, ook bij bijvoorbeeld het raadsvoorstel bestemming vermogen van een bedrag grofweg 5 miljoen. En ineens hebben we het hier over 8 miljoen. Want de exploitatie moet er ook in gefietst worden. Nou, dat kan. Maar ik vind dat toch wel een beduidend verschil tussen 5 en 8 miljoen. Dus bij 7.3 van ja, we willen ook de exploitatie. Okay. Het gevolg is dat aan de stichting een hogere bruidschat moet worden meegegeven dan in het raadsvoorstel bestemming vermogens opgenomen. Wederom, net als een punt wat ik aan het begin van mijn verhaal net maakte... is dat raadsvoorstel bestemming vermogen, meen ik, in september op de agenda geweest. Dus wederom is er in 6 weken tijd een wereld veranderd. Graag toelichting.
Ik wilde u net interpreteren om te vragen nu om hem om te zetten in een vraag. Maar goed, dat doet u nu aan het slot. Prima.
Dank u. De heer Van Rijn stelde een vraag aan het college. Ik wil er een vraag over stellen en ik geef daarmee eigenlijk ook gelijk antwoord op zijn vraag... Namelijk, die 535.000 euro, hoe komt men eraan? Nou, dat staat precies in de stukken. Dat is 15 keer voor 15 jaar dat 500.000 wat men mist jaarlijks. Dat staat dus onder 7.3 uitgelegd hoe men aan dat bedrag komt. Mijn vraag daarbij, of opmerking, ja, een jaarlijks tekort van 500.000, ben je dan wel levensvatbaar? Het is zomaar een gedachte. En dan nog een vraag bij 7.4. Afzonderlijke stichtingen noordeloos voor de exploitatie. Voor de overige voorzieningen, bijvoorbeeld de sporthal Giessenburg, moet dit nog worden bepaald. Dat komt aan het eind van het stuk ook terug. En omdat ik het hier nu waarschijnlijk geacht word niet al te lang te maken, ik heb echt nog wel veel meer inhoudelijke vragen... Maar aan het eind van het stuk Er wordt dus gesteld, of wij gaan dus nu wellicht besluiten tot het verkopen van de sporthal Giessenburg aan die nieuwe stichting. Daarmee wordt dat nieuwe bestuur verantwoordelijk voor, ik neem aan, de sporthal. Wat is er in de overeenkomst of in de letters geregeld over als bijvoorbeeld dat bestuur volgend jaar besluit om die sporthal te willen verkopen en er een nieuwe invulling aan te willen geven? Gaan wij daar dan als gemeente nog over, of is dat nieuwe stichtingsbestuur die ermee kan doen en laten wat ze wil? Ik hoor het graag. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Lok, gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een aantal vragen, niet heel veel. En ik zie die vraag ook terugkomen in het stuk wat de meneer De Leeuw gemaakt heeft. Dus ik ben vanuit het college wel benieuwd naar de reactie die ze heeft op de vragen die meneer De Leeuw gesteld heeft. Ik denk dat die op een aantal onderdelen zeer relevant zijn. Mijn eerste vraag, en dat heeft te maken met een stuk waardering voor het voorstel zoals het hier ligt. Dus vanuit ons in ieder geval de waardering. Je ziet dat er goed over nagedacht is en dat er creatief en constructief naar een oplossing gezocht is voor een probleem waar we al jaren tegenaan hikken. Dus dat is de waardering. De vraag die het oproept, en ik zie dat ook terug in het stuk van de heer De Leeuw, ik denk dat wat we nu doen een sociale onderneming opzetten is. En een sociale onderneming die wordt per definitie uitgedaagd om een balans te zoeken tussen aan de ene kant financieel winst maken. Het is een onderneming, dus als hij geen winst maakt dan ben je ten dode opgeschreven. En aan de andere kant tegelijkertijd de sociale functie die het heeft voor de gemeenschap in stand te houden, zo mogelijk vanuit het vermogen en vanuit de winst die de onderneming maakt. Want dat is de bedoeling van de sociale onderneming. En wat ik hier terugzie is dat we het sociale garanderen vanuit de gemeente met de bruidschat. Daar heb ik straks nog een tweede vraag over. En daarmee, en daar wijst de heer De Leeuw op, mogelijk de prikkel om in het commerciële deel de verantwoordelijkheid te nemen voor het sociale deel, in ieder geval in een periode van 15 jaar onder druk staat. En dat is wel een punt, toen ik de stukken doorlas, waar ik dacht, ja, dat is wel iets wat we, voor zover ik het kan beoordelen, nog onvoldoende tegenkomen in stukken. Dus ik ben heel benieuwd of het college eraan gedacht heeft. En zo ja, welke oplossing ze voor dit probleem bedacht heeft. En daar zijn dan gelijk een aantal vragen van de heer De Leeuw mee beantwoord. Dat is één. Het tweede, dat heeft te maken met, daar heeft mevrouw Renes ook op gewezen. De hele financiële paragraaf, voor zover ik het begrijp, maar ik weet niet of ik het helemaal begrijp, is vanuit de berekening het bedrag op 8 miljoen uitgekomen. Hebben we in de 38 miljoen een bedrag van, even uit mijn hoofd gesproken, 4,5 miljoen gereserveerd. Vervolgens doet u een constructie met andere gebouwen en komt u uit op een exploitatievoordeel van 146.000. Wat mij opvalt in de berekening van dat exploitatievoordeel is dat de derving aan renteinkomsten als gevolg van het beschikbaar stellen van 8 miljoen aan de teelgroep niet in de exploitatie meegenomen zijn. En dat maakt voor mij de oplossing die gezocht is in het financieringsmodel wiebel. En daarmee dus ook de relatie met de 38 miljoen zoals die gemaakt. Dus ook daar heb ik graag van het college een reactie op. Dat zijn mijn enige vragen, meneer de voorzitter.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de meeste vragen die zijn inderdaad al gesteld en ik ga ze niet herhalen. Wat onze focus geweest is, en dat heeft de heer De Jong ook aardig aangegeven, hoe nou de statutaire bevoegdheden zijn van de nieuwe stichting. En dat is met name voor ons van de CU toch al belangrijk, omdat we dus in feite daar toch een 8 miljoen in storten, zeg maar, en daar 15 jaar in feite het beheer over geven. Dus we zijn toch wel nieuwsgierig hoe daar op een gegeven moment de controle over plaatsvindt. Is er nog een beheerscontrole? Is er nog een bestedingscontrole? Dat is toch wel een belangrijk facet. Onze vragen zijn ook heel duidelijk verwoord wat de heer De Leeuw aangaat. Die heeft inderdaad een aantal vragen, bijna letterlijke feiten, gewoon ook neergeschreven. Ik vraag me af of de digitale inspreker ook een digitaal antwoord gaat krijgen. En daar ben ik zeer geïnteresseerd in. Dank u wel voor je.
Dank u wel. Tot slot, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat kan heel kort, want als je als laatste bent, bestaat het gevaar dat alle vragen er zijn gesteld. En dat is in dit geval. Dus ik ben benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder.
Voordat de portefeuillehouder het woord neemt, ik bespeur een beetje met enkele raadsleden dat ze zich verontschuldigen dat ze of te veel of te weinig vragen stellen. Ik heb duidelijk wel even aan het begin van deze vergadering een pleidooi gehouden om op hoofdlijn een detail vragen. Maar ik wil u natuurlijk het recht niet ontzeggen om van de vragen mogelijkheden gebruik te maken. Maar begrijp het goed dat de voorzitter altijd een beetje in spanning zit tussen de inhoud en het leiden van de vergadering. Ik geef het woord aan, ik denk portefeuille mevrouw Van Leeuwen. Gaat u gang.
Klopt. Dank u voorzitter. Ja, we gaan een poging wagen, want er zijn een heleboel vragen gesteld. Het is inderdaad, bedankt voor de waardering, want het is inderdaad een heel traject geweest. Het was niet een eenvoudig iets om hier een goede oplossing voor te bedenken, omdat we toch een peilgroep hebben die voor relatief weinig geld, bijna elk dorp, een dorpshuis kan leveren. En als je daar aan knoppen gaat draaien, dan is het al snel zo dat het ook duurder wordt. Dus het was voor ons een hele zoektocht om ook juist die maatschappelijke functies te bewaken en te bewaren tegen zo laag mogelijke kosten. Nou, ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. Ik begin even bij de heer Van Rijn, want die had ook de eerste vraag, dus dan gaan we dat even af. De heer Van Rijn vraagt, hoe is die 535.000 euro nou opgebouwd? Dat is helemaal uitgewerkt in de financiële notitie, die niet in raad digitaal staat, maar die u kon raadplegen volgens mij via... Ja, precies, via inlog, oké. Okay. Het zit op de geheime domein. Dus vandaar, misschien dat u het niet gezien hebt, maar daar staat het zeer volledig uitgewerkt. Dus wellicht dat u daar dan nog even naar kunt kijken. Er zijn ook meerdere vragen gesteld over het advies van de OR. Nou, u weet, het voorstel is onder stoom en kokend water klaargemaakt. Dus het was belangrijk dat het vandaag hier en volgende week ook besproken wordt in de Raad. Dat heeft ertoe geleid dat we dit wel, of we meenden, hebben gemeend dit wel nu te moeten brengen, terwijl het advies van de OR er toen nog niet was. Inmiddels is dat er wel. En ik kan u vertellen dat het advies van de OR positief is. Ze staan achter dit besluit. Dus dat is goed nieuws. En daar danken wij hen ook voor, uiteraard. Er werd een vraag gesteld over het huidige gebruik. Er staat inderdaad in de stukken, het huidige gebruik moet worden gewaarborgd. Misschien staat dat er iets te stellig, namelijk, want je zou het inderdaad zo kunnen lezen dat de nieuwe maatschappelijke initiatieven daardoor geen ruimte hebben. Nou, dat mag niet het geval zijn. Als er een nieuwe vereniging of iets dergelijks wordt opgericht en die wil gebruik maken van een van de dorpshuizen van dat deel, dan zal dat ook tegen maatschappelijk tarief moeten kunnen. Ik ga daar nog even naar kijken of we daar iets aan moeten veranderen, of dat het hiermee wel geborgd is. Maar ik kan u wel vertellen dat dat zo niet de bedoeling is, zoals u dat wellicht had opgevat. Wat betreft de digitale inspraak van de heer De Leeuw, zeker relevante punten die hij inbrengt. Werd gevraagd naar hoe zit dat nou, het CDA stelde die vraag, meen ik, hoe zit dat nou wat de heer De Leeuw aanstipt over die verschillende stichtingen. Hè? Kunnen dorpshuizen nou, net zoals ze dat in Noorderloos doen, allemaal losse stichtingen oprichten en vervolgens hun aandeel daarin opeisen en het dan zelf gaan doen. Dat zal heel lastig worden. Kijk, we hebben daar natuurlijk naar gekeken aan het begin van dit hele traject. En we hebben toen ook gesproken van, dan moet je iets van een coöperatie oprichten. En dan kom je eigenlijk in zo'n construct dat ieder dorp zijn eigen dorpshuis en stichting zou hebben. Nou, zonder daar nu al te veel op in te gaan, kwamen we al wel snel tot de conclusie dat dat wellicht voor sommige dorpen een mogelijkheid zou zijn. Hè. Noorderloos gaf het natuurlijk aan. Daar zijn we ook niet zomaar toe gekomen, hè, om daartoe te besluiten. Er is ook een heel traject aan vooraf gegaan met een heleboel praten en berekenen en nadenken over of het echt mogelijk was. Maar we zijn ook tot de conclusie gekomen, ook zeker na gesprekken met dorpsraden, dat een heleboel dorpen ook zeggen, ja, dat zien we eigenlijk niet zitten. Dat voor Giesenburg, de sporthal, waarvan de situatie inmiddels ook is gewijzigd, hè, denken aan de raadsvergadering van vorige week. En Hoogblokland, dat nog niet zeker is, heeft er alles mee te maken omdat de gebouwen simpelweg er nog niet zijn. Dus dat we daar nog een besluit over moeten nemen. Dus zo moet u dat zien. En waarom zeg ik dit? De meerwaarde zit er nou juist in dat je, doordat je meerdere gebouwen onder je hoede hebt, en die commerciële en maatschappelijke activiteiten genereert, dat je door winst te draaien in het ene gebouw, in het ene dorp, de tekorten van het andere gebouw op kan vangen. En daar zit nou juist de meerwaarde in, waardoor je het ook goedkoop iedere kern toch aan die voorziening kan helpen. Kom ik ook gelijk bij de prikkel die de heer Jan Lok ook benoemde, en die ook in het stuk van de heer Leeuw staat, daar vind ik wel dat daar is een punt. Daar moeten we het ook goed over hebben. Ik denk ook niet dat het besluit dat we volgende week hierover gaan nemen, dat in de weg staat om het daar met elkaar over te hebben. Wel als je het hebt over, moet dan al het geld wat... Stel het hypothetische geval dat in een van de dorpshuizen waar nu verlies wordt gedraaid, hè, waar nu een tekort is, straks winst geboekt gaat worden. Dan zou een dorpsraad in dat geval, of een dorp in dat geval, kunnen zeggen, nou dan willen we ook graag dat de revenuen ook toekomen aan dat dorpshuis. Dat klinkt mooi, alleen je moet hem ook omdraaien, want dat betekent ook dat nu bijvoorbeeld de Tin in Giezenburg, al revenue waar winst wordt gedraaid, dat daar ten goede zou komen, dan betekent dat ook iets voor de dorpshuizen waar nu een verlies wordt gedraaid. Dus juist het in samenhang bekijken van de financiën is van meerwaarde voor de standhouding van deze dorpshuizen. Nou, waar zit die prikkel dan in? Ik vind dat daar heb ik nu niet een pasklaar antwoord op, maar ik vind wel dat we daar de komende tijd met elkaar over in gesprek moeten. En ik denk ook niet dat dat het besluit, of het voorstel zoals dat hier ligt, nu in de weg hoeft te zitten. Over het model dat getoetst moest worden aan aanbestedingen, daar kom ik zo op terug, want dan vraag ik even een van de mensen van PwC om daarop te antwoorden. Die hebben er net iets meer verstand van dan ik. Dus die kunnen u ook daar beter over informeren, denk ik. Wat betreft de vraag van mevrouw Renes over het bestuur. Kan het bestuur, of nee, wie was het? Ik weet niet meer. Oh, de heer De Jong. Kan het bestuur nou in zijn eentje beslissen om de toko maar op te heffen? Nee, dat kan niet. Want daar is altijd een toestemming van de Raad van Toezicht voor nodig. Voor zo'n besluit. Kom ik ook gelijk op de vraag van, ja, stel nou dat Stichting Gebouwbeheer besluit een van de gebouwen te verkopen volgend jaar. Dat mag ook niet. En dat is ook vastgelegd in de statuten / koopovereenkomst. Dus dat is allemaal echt dichtgetimmerd. Dat is absoluut niet mogelijk. Hoe komen we nou van 5 miljoen naar 8 miljoen? Of 4,5 miljoen naar 8 miljoen? Want inderdaad, in het investeringsplan stond een bedrag genoemd van 4,5 miljoen. En nu wordt er 8 miljoen gevraagd. Hoe zit dat? We hebben daar in de themabijeenkomst al even met elkaar over gesproken, omdat het ons toen duidelijk werd. We zijn er vanaf het begin van uitgegaan dat wij het onderhoud van de gebouwen af wilden gaan kopen. Dus dat wij dat bedrag van 4,5 miljoen specifiek over zouden maken aan Stichting Gebouwenbeheer om het onderhoud van de gebouwen te gaan organiseren en te gaan regelen. Al snel bleek dat vanuit de regelgeving dat eigenlijk niet mogelijk was, omdat je dan, omdat je niet onder alle belastingheffingen dan uitkomt. En dat was nou net wel de bedoeling. Daaruit is gebleken dat je zowel onderhoud als exploitatie af moest kopen om daaraan te voldoen. Nou, dat maakt dat je bij elkaar tot een bedrag van 8 miljoen komt. En daar zit die hele financiële berekening zit daaronder. Toen hadden we inderdaad even een probleempje, want we hadden in het investeringsprogramma gezet, we hebben 4,5 miljoen over voor de Tilgroep, voor de privatisering ervan. En we hadden ook besloten dat het daar ook bij moest blijven, hè, bij die 38 miljoen, daar moesten we niet overheen. Dus wij vonden ook dat wij aan onze stand verplicht waren om binnen die 38 miljoen een oplossing te vinden. Nou, het staat benoemd. We hebben gekeken wat is dan de oplossing die andere dingen het minst raakt. Hè? Daardoor zijn we bij deze oplossing gekomen. En dat neemt niet weg dat we wellicht over wat langere tijd alsnog ook die investering kunnen doen. Maar uiteindelijk levert de investering die we nu doen in de Tilgroep meer op dan wanneer we de investering, dus afkoop gebouwen, zeg ik het goed, ja? Afboeken gebouwen, dat levert minder op, minder lucht in de begroting, in de presentatie, dan de investering die we nu doen. Dus uiteindelijk is het denk ik een goede investering en neem niet weg dat we die andere investering wellicht over een poosje alsnog kunnen doen. Nou, dus eigenlijk is wet en regelgeving de trigger geweest om te beslissen dat we zowel onderhoud als exploitatie af zouden kopen. Dat maakt ook dat dat die 3,5 ton die we nu elk jaar overmaken aan Til, dat dat tekort naar 5,5 is gegaan. Omdat daar ook de huur aan Stichting Gebouwbeheer in zit, waarmee ze het onderhoud van de gebouwen betalen. Want Stichting Gebouwbeheer genereert alleen inkomsten door de huur van de Tilgroep. Ingewikkeld verhaal, maar volgens mij, als ik het snap. Hè? Wat betreft de dorpskamer, dat vind ik ook wel een belangrijke. We vinden het als, en ik moet mevrouw Renes daar wel wat gelijk in geven. Het staat wel echt kort door de bocht in het raadsvoorstel. En het lijkt nu net alsof we het even afdoen zo. Terwijl het wel echt een belangrijk onderdeel is van ons beleid. Namelijk dat we juist de dorpen de ruimte willen bieden om in ieder dorp een inloopvoorziening of een leeszaal of wat voor invulling ze daar dan ook geven. willen bieden. En daarom wil ik nog wel even naar de tekst kijken. En ik denk dan met name de tekst van de koopovereenkomst, of we daarin vast kunnen leggen. En ik heb al even zo is wat nagevraagd en dat lijkt te kunnen. Dat we daarin vast kunnen leggen dat de gemeente het recht houdt om in ieder dorpshuis, van ieder dorpshuis een gedeelte te huren. Of tegen een bepaalde waarde, bijvoorbeeld de derving van de huurprijs die ze anders normaal gesproken zouden ontvangen of zo. Nou, daar moeten we even naar kijken. Maar dat in ieder geval de gemeente wel het recht behoudt om een gedeelte van het dorpshuis ter beschikking te krijgen voor die dorpskamer als een dorp dat wenst. En ik weet dat er meerdere dorpen zijn die wens ook hebben en dat willen gaan ontwikkelen. Daarmee willen we ook zeker het gebruik van die dorpskamers of het inrichten van die dorpskamers stimuleren. Dan ben ik even kijken hoor, want ik heb een heleboel briefjes hier zo. Nou, volgens mij heb ik het meeste wel genoemd. En zo niet, dan hoor ik dat graag straks. Behalve de vraag over financiële paragraaf die de heer Lok stelde. Mag ik naar jou kijken? Of?
Je mag.
Nou, dan kijk ik naar jou. Heb je er een antwoord op?
Oh. De blik van de ene portefeuillehouder activeert de andere portefeuille. Meneer Akkerman, gaat uw gang. En begrijp ik goed, mevrouw Verleeuwen, dat er nog een vraag zit die wordt antwoord door een van de heren van PwC. Die zal zich dan hier vervoegen, neem ik aan. Nou ja, dan mag ook de microfoon, begrijp ik, van de griffier. Dus dan zorgen we even dat de bode de microfoon brengt naar de andere kant van de zaal. En dan geef ik in eerste instantie even het woord aan wethouder Akkerman.
Voorzitter, als mevrouw Van Leeuwen mij vraagt om mijn vraag te beantwoorden, zeg ik natuurlijk ja. Maar nu zit ik in een probleem, want ik weet niet welke vraag ik moet beantwoorden.
Die van de heer Lok, dus ik zie de heer Lok ook. Gaat u gang.
Nou, die vraag is eenvoudig. Volgens mij is er in het mooie staatje waarin u ons laat geloven of laat zien. Ik weet niet helemaal wat de intentie was. Ik geef het bij, hij mag kiezen, hè. Daar lijkt het op winst uit te komen, maar als je de totale investering die we doen en de onttrekking aan de reserve meerekent, dan mis ik de rentederving die we op dat bedrag hebben, waardoor volgens mij het totale plaatje iets genuanceerder wordt als dat u presenteert. Als dat u laat zien of ons doet geloven. Dus dat laat ik verder aan u.
Ik denk dat ik de vraag begrijp.
Dat is wel heel wat, wethouder, dat is. En nu het antwoord dan.
En het is een eenvoudige vraag. En nu het antwoord. Wij hebben, toen wij spraken over de investering van de 38 miljoen en alles uit die 38 miljoen, met elkaar afgesproken dat we bij die eenmalige actie geen rekening zouden houden met een rentederving. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken, omdat als je dat wel zou doen, die investeringen beide niet te doen zouden zijn.
Bij interruptie, wilt u dan gelijk meenemen dat u die 180.000, die ook uit de 38 miljoen komt, en waar we 7200 rente op derven, wel meegenomen hebt in het staat?
Ja, die kan ik zo snel even niet volgen. Volgens mij, ik praat uit mijn hoofd. Er is volgens mij wel sprake van een verandering in rente derving. Maar dat is omdat er sprake was van een lening van de stichting naar een andere club. Als je die wegstrijpt, dan vervalt dus ook die renteinkomst. Dus die moet je wel meenemen. Maar de investering als zodanig, dus dat geldt voor die 38 en dus ook voor deze volle 8 miljoen, daar hebben wij geen rekening gehouden met de rentederving, omdat we dat ook zo hebben afgesproken. Zo zit die volgens mij in elkaar.
Dank u wel, wethouder. De microfoon is inmiddels aan de andere kant van de zaal. Ik weet niet welke van de twee heren het woord neemt.
Goedenavond, mijn naam is Ronald Landman van PwC. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Dat is heel mooi. Ik ben als projectleider werkzaam eigenlijk op dit project. Ik zal even nader ingaan op het toetsen van het model langs diverse instanties. Ik denk dat daarbij de heer De Jong met name doelde op de Europese Commissie. Misschien eerst even goed om te schetsen wat daar het belang van is. Er wordt nu een compensatie meegegeven aan Stichting ETG. Die compensatie die zou mogelijk vanuit Europees perspectief kunnen worden gezien als staatssteun. En dat heeft ermee te maken dat andere ondernemers in andere landen, dus dan valt met name denk ik aan België, Duitsland, te denken dat die zich door handeling eigenlijk van de gemeente, het meegeven van de 8 miljoen, in een nadeligere positie kunnen bevinden dan zonder dat het bedrag wordt meegegeven. Dat speelt dus eigenlijk alleen op het niveau tussen de lidstaten Europees. De Europese Commissie die heeft afgelopen jaren daar meerdere uitspraken over gedaan. En ook al lijkt dit binnen Griekenland heel lokaal te zijn, namelijk dat er geld wordt meegegeven aan dorpshuizen voor de exploitatie ten behoeve van lokale bewoners. Er zijn vergelijkbare zaken binnen Europa bekend, waarin ook een dergelijk lokaal karakter speelde en toch het oordeel van de Europese Commissie was dat er toch staatssteun was. Daar hebben wij met de gemeente over gesproken, omdat dat toch wel een aanzienlijk risico is dat ook nog lange tijd eigenlijk aanwezig blijft, tenminste 10 jaar, is eigenlijk de keuze gemaakt om te kijken of dat risico valt te mitigeren. En daarvoor zijn eigenlijk meerdere opties. Er kan een besluit worden genomen. Dat is dus een besluit dat de compensatie wordt meegegeven vanwege een dienst van algemeen economisch belang. Daar is het nadeel eigenlijk dat er een administratieve scheiding moet worden bijgehouden in de administratie van ETG. En ETG opereert binnen diverse dorpshuizen, zowel commercieel als maatschappelijk, betekent dat echt een hele aanzienlijke lastenverzwaring met ook de gepaardgaande kosten. Dus eigenlijk was daarvan de gedachte van dat willen we voorkomen. De Europese Commissie die heeft een procedure waarbij je eigenlijk staatssteun risico's of projecten waar een staatsrisico is voor kunt leggen aan de Europese Commissie. Dat je eigenlijk kunt laten toetsen door de Europese Commissie of er inderdaad sprake is van staatssteun. In die procedure geeft de Europese Commissie dan aan of er staatssteun is. Zo ja, dan kun je altijd alsnog terugvallen op het daarbesluit. Waardoor je nog steeds de compensatie kunt meegeven, maar dan wel dus vastzit aan het daarbesluit met de administratieve scheiding en de daarbij behorende lasten. En anderzijds kan de Europese Commissie ook aangeven dat er geen sprake is van staatssteun. En dat zou betekenen dat de compensatie kan worden meegegeven zonder extra verplichtingen. Dat laatste heeft uiteraard de voorkeur van de gemeente. En dat is ook de reden waarom dat traject is opgestart. De huidige stand van zaken is dat we hebben eigenlijk PwC begeleid, de gemeente daarin. Inmiddels hebben we het voortraject afgerond. Dat loopt via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. En die hebben aangegeven dat op dit moment de focus van de Europese Commissie niet zozeer meer ligt op lokale projecten, zoals dit natuurlijk is, maar meer op de grote Europese staatssteunzaken. Het gevolg daarvan kan zijn dat de tijdsduur voordat er een uitspraak van de Europese Commissie komt wat langer duurt dan aanvankelijk gedacht en aanvankelijk ook gecommuniceerd door Binnenlandse Zaken. Daardoor is de kans aanwezig dat we niet voor 1 januari een oordeel van de Europese Commissie hebben. Daar hebben we ook met de gemeente over gesproken en uiteindelijk is toch de wens om dat traject voor te zetten, zodat er hopelijk toch binnen afzienbare tijd, begin volgend jaar of in de loop van volgend jaar, een oordeel is van de Europese Commissie. En de belangrijkste afweging daarbij is nog steeds dat als het oordeel is van de Europese Commissie dat er geen staatssteun is, dat er dan de compensatie kan worden meegegeven zonder belemmeringen. En dat weegt eigenlijk veel zwaarder dan dat er nu als alternatief scenario wordt gekozen om een daarbesluit te nemen. En dan eigenlijk ETG gedurende 15 jaar op te zadelen met de administratieve lasten en de administratieve scheiding. En ten aanzien van die procedure kan ik nog meegeven dat een procedure is die door de Europese Commissie wordt gevoerd. dat daar geen specifieke termijnen aan gebonden zijn, maar dat we eigenlijk niet via de officiële kanalen, maar eigenlijk min of meer wel hebben begrepen dat dat binnen een half jaar toch wel afgerond zou moeten kunnen zijn.
Dank u wel. Collegetafel niet meer in eerste termijn. Dan kijk ik weer even naar de raadsleden links en rechts. Dezelfde volgende, meneer Van Rijn. Meneer De Jong wel, even voordat u mevrouw Renes nog behoeft in tweede termijn. En de linkerzijde, de heer Schalk en Lok. Ga uw gang, meneer De Jong.
Ja, dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Ik had nog, misschien heb ik het niet goed verwoord, die vraag over de samenstelling van het bestuur, die was eigenlijk tweeledig. Met name over het aantal bestuurders, waarin de statuten gewisseld wordt. En ja, ik snap ook dat als je naar deze organisatie kijkt, dat het niet onze behoefte is om daar een of andere grote managementlaag in te doen en allerlei andere maatschappelijke doelen daarmee weer te blokkeren. Maar hij staat er een beetje onhandig in, dus met name over het aantal bestuurders stelde ik eigenlijk mijn vraag. En met name artikel 16 staat daar van alles over omschreven. En een andere vraag die we eigenlijk stelden naar aanleiding van de opmerking van de heer De Leeuw. Daar heeft u zojuist iets over gezegd. Loyaliteit. Als je dit nieuwe model bouwt, dan moet je ook vooral zorgen dat je binnenboord blijft met elkaar. Om loyaal aan elkaar te kunnen zijn. Maar goed, zou u dan toch een stukje helderheid willen geven dat het dus per kern kan verschillen hoe we ermee omgaan? Of is het nu uitgesloten dat er een stichting komt? Of ja, wat is het nu? Zijn we nu loyaal behoudens de drie opgesomde gebouwen die er zijn? Vooral dat stukje duidelijkheid denk ik aan de voorkant. Dat waren de vragen.
Dank u wel, mevrouw Rens.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording van mijn vragen uit de eerste termijn. Ze zijn niet allemaal beantwoord, maar dat is misschien ook wel een soort van logisch. Dus daar zal ik verder niet op teruggrijpen. Wel nog even de bevestiging van een vraag die ik had gesteld. Het antwoord daarop wat u niet heeft gegeven, maar wat wel in de stukken staat. Namelijk dat als er een nieuwe sportzaal in Giessenburg gebouwd zou gaan worden, dat de huidige sportzaal Neerpolder dan voor dezelfde prijs, dus te weten 1 euro, teruggeleverd wordt aan de gemeente. Dank u wel.
Meneer Lok.
Eén vraag van mezelf waar ik nog wat nadere toelichting op wil hebben en een vraag die meneer De Leeuw gesteld heeft en die ik niet heb horen beantwoorden. Dus die herhaal ik dan maar wat. Nee, maar dan daar help ik erbij. De eerste vraag heeft maar te maken met dat wat ik noemde sociaal ondernemer zijn, waarbij de winst van het commerciële gedeelte in geïnvesteerd wordt in de dorpen. Ik begrijp uw antwoord. Ik begrijp ook dat we het zo regelen en ik denk dat u in uw antwoord nou net, en volgens mij noemt de heer De Leeuw dat ook, net aangeeft dat de manier waarop we het regelen ook de prikkel wegneemt. Dus of we het helemaal kunnen besluiten zonder hier diepgaand met elkaar van gedachten over te wisselen, en in die zin wil ik het wel terug laten komen in het debat, vraag ik me af. Want ik denk juist wat de heer De Leeuw bedoelt, dat op het moment dat, met name als het verliesgevend wordt en de dorpsgemeenschap hecht aan het instand houden van de dorpsrechtsfunctie, ook de dorpsgemeenschap er belang bij heeft dat de winst- en verliesrekening uiteindelijk op nul komt en dus ook er betrokkenheid is. En op het moment dat je het gaat compenseren met winsten elders, je dan juist die prikkel weghaalt. Dat was de gedachte die uw antwoord bij me opriep. En volgens mij zit daar nou net een van de problemen die we denk ik toch moeten benoemen. Dus graag een reactie. Ik hoor u wil nog antwoorden begrijpen. En de vraag van meneer De Leeuw is de hele positie van de gebruikersraad en met name de borging van de gebruikersraad naar de toekomst. Daar heb ik niets op teruggehoord. En daar ben ik wel benieuwd naar. Die staat op pagina 1, artikel 13 lid 4, et cetera. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Voorzitter.
Mevrouw Van Nes even, en neemt u hem even terug? Ik bedoel, want ik wilde naar meneer Schallig gaan, omdat ik dacht dat u
Uw termijn
nou, ik wilde vragen, ja, mijn termijn was al voorbij, maar door de opmerking, ik vergat een vraag te stellen ook naar aanleiding van de digitale inspraakreactie van de heer De Leeuw. Dat is heel kort, voorzitter, mag ik hem nog even toevoegen? De heer De Leeuw kaart aan, en ik denk zeer terecht, dat in de stukken nu alleen dat gesteld wordt onder punt 16c, dat het aantal, dat maatschappelijke verhuur conform het huidige gebruik voortgezet moet worden. En hij doet de suggestie in zijn inspraak om te benoemen dat alle maatschappelijke organisaties tegen maatschappelijk tarief moeten kunnen huren. Dus ook eventueel een vereniging die morgen wordt opgericht, nu nog geen gebruik maakt van de til, dat we dat niet beperken tot alleen hetgeen wat er nu is. Overigens voeg ik er ook graag nog even aan toe dat ik de heer De Leeuw hartelijk dank voor zijn inspraak, want hij brengt hele zinnige punten ter sprake. Dank u wel.
Ik ga op een bruisende golf naar meneer Schalk.
Ja, dank u wel. Die kans is bij mij heel klein trouwens. Maar goed, ik wil eigenlijk aanhaken op de vraag die de heer Lok zo gesteld heeft. Dat kroop mij ook het gevoel toen het betoog hoorde van de wethouder. Dat we toch al heel erg goed moeten kijken wat het nou allemaal inhoudt voor de zelfredzaamheid van de dorpen. Wat een van de pijlers is van kerngericht werken. Ik heb er vragen over nog steeds. Een vraagteken over dit hele epistel van maatregelen. Dat de feiten niet een klein beetje ondergesneeuwd wordt. En uiteraard de heer De Leeuw die refereert er ook aan. Die vindt het ook nodig dat het dorpelingen er feiten ook bij betrokken blijven. En nou, dat moet toch een punt van aandacht zijn. Ik denk dat we dat in het debat ook mee moeten nemen. Een andere vraag die niet beantwoord was. We zeiden over die 8 miljoen. Een heel concrete vraag. Gaan we die ineens ter beschikking stellen in termijnen? En hoe gaan we dan de bestedingscontrole uitoefenen? Die was nog niet beantwoord in de eerste termijn. Dank u wel.
Tweede termijn van het college. Ik zie de wethouder nog even overleggen. Gaat u gaan.
Jezus, ik was druk in de weer. Het bestuur. Uit hoeveel mensen bestaan die en uit wie bestaat het bestuur? Het bestuur bestaat uit twee mensen, namelijk de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur. Daarboven zit de Raad van Toezicht en die gaan wij benoemen. En het is dus van groot belang dat daar de mensen in komen die ook kritisch, positief kritisch, het bestuur natuurlijk, of toezicht houden op het bestuur. Nou, die gesprekken gaan binnenkort.
Ja, mag ik dan toch even interrumperen? Kijk,
meneer de Jong.
Dat klinkt voor mij al een stuk prettiger. Want in de statuten staat bij artikel 4, het bestuur van de stichting bestaat uit één of meer personen. En daar ontstaat mijn verwarring. Ja. Want verderop wordt er continu over overleg gesproken en delen en dat soort dingen. En dan verhoudt bestuur de Raad van Toezicht zoals die ook elders vaak te zien is. Ja. Nogmaals, eigenlijk is mijn opmerking. Toets even of dat misschien die zin iets aangepast zou moeten worden of hoe dan ook.
Oké. Okay. Ja. Wat betreft de Raad van Toezicht, toch wel goed om even te melden dat we binnen dat de termijnen zijn gesloten. We hebben best een aantal reacties binnengekregen, dus er valt wat te kiezen. Dat is ook goed om hier even te melden, denk ik. Gaan we binnenkort in gang zetten. En u hoort daar ongetwijfeld over, omdat we ook nog nadenken over hoe we die selectiecommissie gaan vormgeven. En wellicht dat we daar nog bij u terugkomen, maar dat hoort u nog. Wat betreft de adviesraad / gebruikersraad, want hier, De Leeuw noemt het de gebruikersraad, maar dat noemen we in de stukken geloof ik de adviesraad. Dat is eenzelfde idee. Dat bestaat dus uit gebruikers van de teelgroep. Die wordt opgericht door de Raad van Toezicht. En in overleg en samenwerking met die leden wordt een reglement bepaald en worden de afspraken gemaakt over de invulling daarvan. Dus de leden van de gebruikersraad hebben daar zelf ook invloed op. Wij als gemeente hebben geen directe invloed op de samenstelling van de gebruikersraad. Maar goed, dat het uit gebruikers van de teelgroep bestaat, zover is duidelijk. Even kijken hoor. Ja, wat betreft, toch nog even dat terugkomen, want die prikkel die ik ook belangrijk vind, en die heer Lok schetst hem nu zo dat, ja, weet je, als je in het ene dorpshuis, van het ene dorpshuis gebruik maakt, waar verlies op wordt gedraaid, dan heb je mazzel, want doordat de ander winst draait. Dus daar komt het eigenlijk op neer. En dan,
dat was min of meer uw citeren.
Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar ik ben het met u eens. Dat, zo zou je het op kunnen vatten. Maar waar natuurlijk ook een prikkel in zit, is dat die 15 jaar een keer ophoudt. En dat iedereen er belang bij heeft, in alle dorpen, dat het ook na 15 jaar nog doorgaat. Dus dat je niet alleen voor je eigen hachje moet gaan, maar voor het grotere geheel. Dat het nog wel een uitdaging is om dat tussen de oren te krijgen, dat ben ik gelijk met u eens. Want daar moeten we dus wel met elkaar over in gesprek. Dus het is in ieders belang om ook na die 15 jaar een goed draaiend dorpshuis te hebben. Omdat daarmee de gebruiksduur, hè, de tijd waarmee je er gebruik van kunt maken, natuurlijk aanzienlijk verlengd kan worden. Dus die prikkel zit er mijns inziens wel in. Maar hoe je hem in gaat vullen en hoe je het vooral tussen de oren krijgt bij de dorpen, dat is wel iets waar we nu nog niet zomaar mee klaar zijn. Dat vergt wel aandacht. Dat ben ik gelijk met u eens.
Ben je het ook met me eens? Als je het toch met me eens bent?
Ja, ik ben het heel vaak met u eens.
Bent u het dan ook met me eens dat de kans dat dat bijvoorbeeld in Noorderloos lukt in die 15 jaar groter is dan bij de dorpshuizen waar in het grote geheel...
Ja, dat ben ik met u eens.
Dus zit er dan niet een weeffoutje in het voorstel?
Nee,
ben
omdat...
Ben je het er ook mee eens?
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat het heel ingewikkeld wordt als je, dat heb ik u of de raad net geprobeerd uit te leggen, dat het heel ingewikkeld wordt als je elk dorpshuis in een aparte stichting zet, zoals het in Noordeloos het geval is. Omdat daar een heleboel voordelen dan ook wegvallen. En eigenlijk het construct onder deze hele, onder de deelgroepen daarmee ook wegvalt. Ik ben het wel met u eens dat het in Noordeloos makkelijker is, omdat het daar veel duidelijker is. Hè? Je doet daar je best en de revenuen komen ook terug in het dorpshuis van Noordeloos. Dat bekrachtigt denk ik de opmerking die ik maak, dat het wel aandacht van ons vergt en ook van het dorp om daar heel goed zicht op te krijgen. Dus van, hé, maar wacht even, we zijn er nu niet voor 15 jaar zomaar vanaf. Ja, zo kun je denken, maar het is slimmer om daar een visie op te ontwikkelen met elkaar van hoe gaan we nou ook na die 15 jaar die dorpshuis in stand houden. Nou, daar hebben we 15 jaar de tijd voor om dat heel goed tussen de oren te krijgen. Dus ik heb daar best wel goede moed op.
Voorzitter, mag ik ook nog even... Meneer Verheyen. Ja, even over de prikkel, want wat prikkelt mij nou weer even?
Ja, zeker een PvdA, dat geloof ik.
Ja, de prikkel, dat is wel. Ja. Goed. Nee, het gaat even op... vorige keer zei u ook van bijvoorbeeld in de Linghof, als daar een initiatief ontstaat om daar zelf de exploitatie op zich te nemen... Hè? Dat blijft toch altijd nog bestaan dan, of niet? Want dan is dat ook een prikkel om bijvoorbeeld te zeggen, ja, die prijzen vinden wij te hoog die de teel, die ETG daar hanteert. Wij gaan daar zelf dat op ons nemen als dorp. Wij gaan zelf die exploitatie in de Linghof regelen. Is daar die mogelijkheid daartoe nog?
Ja, kijk, die mogelijkheid is er altijd. Je moet je alleen realiseren dat hoe meer dorpshuizen je uit de teelgroep haalt, des te minder teelgroep je overhoudt. En dus het construct
dat was eigenlijk dus, mijn vraag in de tweede termijn. Hè?
En het maakt natuurlijk wat uit of een dorpshuis dat nu verlies draait, uitstapt en zegt, nou we gaan het zelf doen. Of dat bijvoorbeeld de Til in Giesenburg uitstapt. Want als dat gebeurt, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Dus je moet dat per keer wel heel goed... Stel dat een dorp dat echt zou willen, dan moet er natuurlijk wel een heel goede berekening en dergelijke aan ten grondslag liggen. Nou, dan hebben we echt een nieuwe situatie waar we opnieuw naar moeten kijken. Maar je moet je realiseren dat als ieder dorpshuis dat doet, of drie van de vier dorpshuizen dat doen, ja, dan blijft er natuurlijk niet zoveel van over. Dus ja, nou, dan staan we voor een nieuwe situatie. Kijk, je kunt nooit in de toekomst kijken, dan moeten we weer bij elkaar komen.
Meneer de Jong.
Begrijp ik dan dat u mijn vraag uit de tweede termijn als volgt beantwoordt? Dat dit hele huis is gebouwd op loyaliteit, dat snap ik. En daar zit ook de kracht in en de sterkte in. Maar als we een tweede Noorderhuisformule tegenkomen, dan zit daar weer de ruimte in om hem op die manier uit dit model te organiseren.
Nou, ik zeg net, dat vraagt dan, dat kan consequenties hebben, dus daar moeten we dan wel heel goed naar kijken of dat niet de constructie onder de teelgroep vandaan haalt. Ik zeg niet dat we dat niet moeten doen, maar dat vraagt dan wel een nieuwe situatie.
Maar ik vroeg u
dus
net...
het is niet zo makkelijk als dat u het nu schetst. Ja,
nou,
nee, u zegt van mij kan dat.
Mijn vraag in de eerste termijn was puur, of in de tweede termijn was, zou u duidelijkheid willen geven over of dat die nu onmogelijk is, of hoe lastig dan ook wel mogelijk is.
Het is tot op zekere hoogte mogelijk, maar er zit ergens een grens aan.
Ja, dat snap ik. Dat is duidelijk.
Nou, meneer, ik wil toch even, als het mag hoor, want dan is dat, maakt straks het debat een stuk makkelijker en korter.
Meneer Lokkers aan het woord.
Dus dat sluit wel aan bij wat meneer de Jong zegt. Dus eigenlijk zegt u, we hebben een minimale kritische massa nodig.
Ja.
Om vanuit die kritische massa en dus loyaliteit te zorgen dat het geheel draait. En als we daar aan gaan sleutelen, dan zakken we op een gegeven moment door de bodem heen en dan werkt het hele model niet meer.
U verwoordt het prachtig. Ik ben het weer met u eens.
Ja, maar dat, zo had ik er nog niet naar gekeken. Dus het is wel een nieuw inzicht wat ik nu krijg. Dank u wel.
Wethouder, bent u aan het... Zijn al de voor u denkbare vragen beantwoord?
Ik meen het wel. Mevrouw Rest stelde nog een vraag, die had ik al beantwoord in de eerste termijn. Maar het was u wellicht ontschoten over de... Stel dat er nou een nieuwe vereniging bij komt, mag die dan niet meedoen? Ja, wel. Dat is wel de bedoeling. Dus als dat er niet goed staat, dan moeten we daar even naar kijken. Maar zo is die niet bedoeld. Want dat moet natuurlijk, die ruimte moet er natuurlijk blijven. Wat heb je hier voor moois opgeschreven?
Pardon, ik hoor de griffier iets over 8 miljoen zeggen. Die niet beantwoord zou zijn. Meneer Schalk, zijn vragen.
8 miljoen, ik heb het uitgebreid.
Meneer Schalk, wil u nog even scherp de vraag formuleren?
Ja, dat ging over die 8 miljoen. In eerste instantie vroeg ik in eerste termijn over de bestedingscontrole, hoe gaan we dat doen? En in de tweede termijn heb ik er aanvulling gezegd van, gaan we dat nou ineens uitkeren of doen we dat in termijn? Of hoe wilt u dat die 8 miljoen ter beschikking staan?
Dat laatste heeft ik ben uw naam vergeten, dat bedoel ik niet persoonlijk, van PwC net verteld. Ja, dank je. En wat betreft de bestedingscontrole, ja, dat is niet meer aan ons.
Nee,
de raad van toezicht, maar dat is iets anders dan de gemeente.
Oké, dus de gemeente heeft in feite geen enkel zicht op de besteding van de geld.
Jawel, zicht wel.
Ja, zicht.
De begroting en de jaarrekening gaat naar de gemeente.
Oké, het bedrag wordt ineens ter beschikking gesteld.
Ja.
En daarna mag de stichting in feite zelf bepalen wat voor besteding aangegeven wordt.
Nee, dat kan niet.
Voorzitter.
Schudden, wacht even, want nu wordt het wat cacophonisch. Dat gaat niet goed komen. Er zitten alle mensen te schudden, maar die hoor je natuurlijk niet praten in de microfoon voor de band. Dus ik wil graag dat de wethouder daar antwoord op geeft.
Het kan niet. De statutair bepaalt dat natuurlijk aan bepaalde eisen moet voldoen. We geven ze niet een enkeltje Bahama's, bij wijze van. Helaas. Ja, jammer, zegt Wim, maar dat gaan we niet doen. Nee, dus daar houden we natuurlijk wel zicht op. Maar goed, aan de andere kant, het idee van privatisering is ook dat je inderdaad... of in ieder geval een stuk minder zicht op of controle op hebt. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk wel goed ondervangen door die Raad van Toezicht. En door in de statuten heel veel bepalingen op te nemen die dat onmogelijk maken.
Mevrouw Renes had nog een vinkertouw.
Mevrouw Renes heeft nog een vraag naar aanleiding van de beantwoording door de wethouder. en de heer De Jong heeft mij toch wel even iets losgemaakt bij punt 4 onder artikel 4... U gaf aan van wellicht komen er twee bestuurders. En er staat bij lid 4 in artikel 4. Indien er een enig bestuurder is, komen de in deze statuten aan de voorzitter en of secretaris toegekende bevoegdheden toe aan de enig bestuurder. In mijn optiek is het in welke rol of setting of wat dan ook nooit wenselijk dat één bestuurder de drie taken bekleedt. Voorzitter, secretaris en penningmeester. Lijkt mij heel zinnig om u zich daarin te verdiepen en ervoor te waken dat één iemand alle drie die taken uit gaat voeren. Vraag daaraan hangend nog even, wie stelt deze statuten vast? Is dat de Raad van Toezicht?
De wethouder in 2a, 2b, 2 of in derde termijn, ik weet het niet, maar ik wil wel een punt zetten achter beraadslaging. We hebben nog wat andere punten ook toen. Kan de wethouder hier eenduidig antwoord op geven? Graag.
De Raad van Toezicht geeft de klap op de statuten, stelt de statuten vast. En dat andere was geen vraag, maar meer een opmerking.
Ja, en dan merk ik dus op dat het mijns inziens niet zo moet zijn dat er een enig bestuurder komt die alle drie de taken bekleedt. Wat hier wel in de statuten staat.
Maar die is een analogie beantwoord in de vraag van meneer De Jong, begrijp ik.
Ja, maar dit is veel te kort door de bocht. Het fenomeen directeur-bestuurder, die bestaat uit één persoon, komt veelvuldig voor in de bestuurlijke wereld. En ik moet ook zeggen dat dat gemiddeld genomen bijzonder goed werkt. Dus daar lijkt mij niks op tegen. En mocht u dat niet helemaal geloven, kijk eens recht tegenover u. Er zit een levend voorbeeld.
Ja, voorzitter. Ik zet een punt achter de beraadslaging, dames en heren. Want meneer De Jong, op een gegeven moment moest ik kijken wat een lange agenda we nog hebben. Op een gegeven moment zei alles gezegd, denk ik.
Ja, maar u koppelde mijn vraag en mijn naam aan wat hij net gezegd is. En ik wil duidelijk de knip maken dat ik een heel andere discussie aangezwengeld heb. Om de verwarring te voorkomen. Dank u wel.
Helder, dank u.
Ik neem aan gewoon een agendapunt te behandelen voor dit debat. Daar heb ik u een paar keer over zeggen volgende week. Ik wilde in verband met diverse behoeften die hier ongetwijfeld leven, 5 minuten schorsen maximaal. En geef de gelegenheid om mensen eventueel naar huis te gaan en andere mensen om hun sanitaire nood te vullen dan wel anderszins te doen. Het geldt niet voor de commissie raadsleden, helaas. We gaan door met de agenda. Ik zoek de wethouder en raadslid van de Minkelis op hun stoel plaats te nemen. En raadslid Renes, is die ook nog al? Oh ja, die is ook nog bezig. Mevrouw Renes, op uw stoel graag. Dat zeg ik niet in die zin. Dank u allen. We herpakken. Ik keer even terug op mijn voorstel aan het begin van deze vergadering. Heeft alles te maken met het feit dat agenda punt 5, dat nu voor ligt, 1571, dat daar een abonnement circuleert door de griffiers aan de raadsleden ter beschikking gesteld. Dus het leek mij wat opportun om alle punten 5 tot en met 9 in één keer te vervatten. Dus ik wil met uw permissie toch in eerste instantie nummer 5 behandelen. En dan de rest bij elkaar te pakken om dat in één keer te doen, omdat op onderdelen, nee, nagenoeg zal ik maar zeggen, toch dezelfde inhoud er in de stukken zijn. Kunt u daarmee leven? Ik hoor niets, dus dan ga ik aan u vragen of u wat op te merken heeft over agendapunt 5. Wie heeft daar wat ter linkerzijde op te merken? Meneer Van der Minkelis. Mevrouw, nee, excuse meneer Slob. Mevrouw, pardon. Meneer Van der Minkelis. Ik heb wat met de vrouw. Ik heb mevrouw Van Rijn ook al genoemd.
Voorzitter, dankjewel. We hebben er 2 vragen over. En de eerste is dit, dat er eerder dit jaar, ik meen van de zijde van het CDA, is geïnformeerd hoe het nu precies zit met het inzamelen van oud papier door verenigingen enzovoort. Dat is natuurlijk een directe link met Waardlanden. Wat is nu de consequentie voor het inzamelen door verenigingen als dit voorstel, zoals het nu ligt, wordt als we daarmee instemmen volgende week? Hoe is dan dat geborgd, zeg maar, in de toekomst als we daar iets van vinden als gemeenteraad? Dat we het goed vinden dat verenigingen zich inzetten om de verenigingskas te spekken door op die manier bezig te zijn. Dat is 1. En 2, u refereert aan een amendement wat in de buurgemeente is aangenomen in Haringsveld-Giessendam vorige week. En wij zijn benieuwd naar wat de wethouder vindt van de strekking daarvan. En met de strekking denk ik het besluit zoals het geformuleerd is in het amendement. Dus wat vindt de wethouder daarvan? Heeft het met andere woorden zin om daar een rondje voor te maken in de tussentijd tot volgende week? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slob. Ga u gang.
Aanvullend, ook bij het CDA even de vraag van, hebben wij in het verleden iets gemist met de GR van Waardlanden? Dat we deze inhaalslag moeten maken. En als dat zo is, waar ligt daarvoor de reden en wat hebben we daar gemist?
De wethouder.
Ja, fijn dat u mij het woord geeft voor het helemaal mijn hobby, dit soort regelingen.
Maar wethouder, ik hou u kort.
Oké.
Dat u het weet.
Inzamelen van oud papier heeft hier niet mee te maken. Punt. En omdat die vraag weer opkomt, neem ik mij voor om intern Waardlanden toch eens even te informeren hoe dat nu loopt en of dat lekker loopt en of er vragen over zijn. Want dat wil ik voor mezelf ook weten natuurlijk. Maar dat heeft hier niet mee te maken, heeft geen enkele consequentie. Het amendement, zoals dat in Harry van Giessendam, ik heb het gelezen, maar u zegt dat dat inmiddels is aangenomen. Ik weet dat er ook in Leerdam, of ze daar al een raadsvergadering of een bijeenkomst gehad hebben erover, ik denk het niet, maar daar circuleerde datzelfde geluid. Ik kan u dat amendement ontraden om de volgende reden. Het is niet nodig. Het bestuur van Waardlanden heeft inmiddels al besloten dat wat daarin gevraagd wordt, namelijk dat de raad in de gelegenheid gesteld wordt om bedenkingen kenbaar te maken alvorens de jaarrekening formeel wordt vastgesteld, dat we die wens willen honoreren. En dat dat in een eerstvolgende wijziging van de regeling zal worden meegenomen. Maar zelfs al is dat nog niet geformuleerd, er staat niets eraan in de weg om dat gewoon te doen. Dus dat is besloten in het bestuur, dat dat gewoon gaat gebeuren. Los van wat de raad daar dan nog van besluit. En dan hoef je ook niet in te gaan op vragen of de raad formeel wel bevoegd is om dat soort besluiten te nemen. We gaan dat gewoon doen en helemaal voldoen aan de strekking van het amendement. Het CDA vraagt of u iets gemist hebt. Ik zou haast aarzelend ja zeggen. Want in het voorstel staat uitdrukkelijk toegelicht waarom deze wijziging nu aan u wordt voorgelegd. En ja, ik kan er weinig meer over zeggen. De wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd, waardoor je sowieso ernaar moet gaan kijken. Vervolgens zie je dat in die nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid is om een uitvoeringsorganisatie in te richten. Die mogelijkheid was er eerst niet. Dus dat is eigenlijk een iets lichtere versie van een volwaardige gemeenschappelijke regeling. En omdat we aan Waardlanden geen bestuurlijke verantwoordelijkheden overdragen, alleen maar uitvoeringstaken. Bestuur van Waardlanden mag geen verordeningen vaststellen, dat soort zaken. Dus op het moment dat er, hebt u ook zelf gezien, op het moment dat we overgingen naar het VANG, dat andere systeem van inzamelen, dat zijn besluiten van de raden geweest. Want Waardlanden is zelf niet bevoegd om dat soort besluiten te nemen. Nou, dat is in de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen, heeft men onderkend dat zo'n situatie ook voor kan komen, heel legitiem is, en dat het dan niet nodig is om die bestuursstructuur zo zwaar op te tuigen. Ja, dus daar is er nu wat iets lichtere variant voor in de plaats gekomen, waardoor elke gemeente nog steeds dezelfde bevoegdheden en vertegenwoordiging heeft in het bestuur als eerst, maar het is net iets minder ingewikkeld. En verder in de praktijk verandert er helemaal niks. En voor het geval u het nog gemist heeft, kom gerust langs, want het is mijn hobby om dat soort dingen uit te leggen.
Dank u, wethouder. Er is nog een raadslid die in tweede termijn toch nog aanvullende vraag, wethouder. Van de Minkelis, ga door.
Dank u wel. Ja, ik zou graag een keer een kopje koffie komen doen. Bij voorkeur op de Minkeloos, dat snapt u. Ik twijfel ook niet aan uw uitleg en uw woorden. Ik zou toch heel graag voor komende donderdag, zeg maar, dat besluit wat dus blijkbaar genomen is op papier willen zien om te kijken wat de strekking daarvan is, hoe het precies is geformuleerd. Is dat mogelijk?
De wethouder.
Ja, natuurlijk kan ik vragen. Dat staat in de statuten van de laatste vergadering, maar die zijn nog niet vastgesteld, maar... sorry, notulen van de laatste vergadering, maar die zijn nog niet vastgesteld natuurlijk. Maar dat, het is gewoon zoals ik het u zeg. De jaarrekening gaat voorgelegd worden aan de raden. Die krijgen een gelegenheid van een redelijke termijn om eventuele bedenkingen kenbaar te maken. En precies zoals ik begrepen heb, ook in de motie gevraagd werd of het amendement.
Dus het antwoord is ja.
Het antwoord is ja. En ik was zelf aanwezig in die vergadering. En ik zeg u dat het zo besloten is.
Prima, dank u wel. Zie ik nog rechterhand, meneer. Spijt op de hand.
Ik wil toch mijn dank uitspreken. En de toezegging en de uitnodiging. Dank u wel.
Mevrouw Renes, de laatste spijt op de hand in deze. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af of het mogelijk is om voor dat wij volgende week eventueel een besluit hierover nemen, ook de bijlagen zelf, wat nu nog een document is waarin de wijzigingen zijn bijgehouden enzovoort, of dat gewoon een document kan zijn wat af is. Hoewel het een document is waar wij als raad volgens mij niet over gaan, maar ik vind het toch een beetje vreemd staan dat het nu bij de stukken zit met alle rode teksten en halen er nog in.
Mevrouw Nes, ik trek hem even naar mij toe als lid van de agendacommissie.
Die hebben we 2 weken geleden gehad. Toen heeft de secretaris toegezegd dat hij die harmonisatieslag, om al die stukken hetzelfde te doen voor u, zal ik maar zeggen, om een makkelijke qua eenduidigheid, heeft hij toegezegd, alleen door andere perikelen en vooral met betrekking tot de vluchtelingen, dat heeft hij geen tijd gevonden voor zichzelf, maar ook mensen in de organisatie niet, heeft hij met het hand op het hart bezworen dat het de volgende keer allemaal wel goed komt. Dus met permissie, ik hoop dat u het wil doen met die toezegging. Ik heb dat toen ook geaccepteerd. Het zij zo. Maar ik heb wel begrip voor uw punt. Volgende keer, beterschap beloofd en dan gaan we invullen.
Dank u wel.
En dank u. Dan heb ik de agendapunten 6 tot en met 9. Die zijn volgens mij in de kern allemaal gelijk. Zij het dat vooral voor het bureau OVL nog even de gemeente Krimpen en Waard wordt opgevoerd als besluit van het AB. Om die, nou, als zodanig zeg maar de nieuwe gemeente Krimpen en Waard ondergebracht wordt in de gemeenschappelijke regeling. Dat is punt 66 zal ik maar zeggen. Heeft u over het quintet moet ik dan zeggen van deze voorstellen, 1, 2, 3, het kwartet wordt het dan, nog opmerkingen? Ik zie meneer Lok. En ik zie meneer Van der Minkelis. En meneer De Jong. Meneer Lok.
Ja, ik heb maar 1 vraag. En dat is wellicht een begripsvraag. En afhankelijk van het antwoord kan er meer uitkomen. Dat is de figuur. En dat kom je volgens mij in al die regelingen tegen. Dat het dagelijks bestuur is onderdeel van het algemeen bestuur. En vervolgens. En de voorzitter van het algemeen bestuur is voorzitter van het dagelijks bestuur. En vervolgens heeft het algemeen bestuur de positie om het dagbestuur te ontslaan op het moment dat het algemeen bestuur geen vertrouwen meer heeft in het dagbestuur. Dus in feite geen vertrouwen meer heeft in het grootste deel van het eigen bestuur. Dat is al een spannende, vind ik. Maar de tweede die spannend is, volgens mij worden de leden van het algemeen bestuur benoemd vanuit de gemeente. Dus ik vraag me af in hoeverre een algemeen bestuur een vertrouwen op kan zeggen in een lid wat door een ander orgaan benoemd wordt. Dat is de vraag.
Meneer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. Ik zou graag een verheldering willen hebben op 70 wijziging GR Veiligheidsregio. In het voorstel bij punt 4 over de jaarrekening. Het raakt eigenlijk ook het vorige agendapunt. En er staat een zin die ik graag wil citeren en ik denk dat hier een kater aan zit is om daar een antwoord op te geven. Er staat: de komende tijd wordt benut om het aspect van de zienswijze bij een jaarrekening verder uit te werken. Overigens geldt dit vraagstuk ook voor de andere gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. Ik had graag gewoon even een toelichting erop. Hoe moet ik dat zien? Hebben we als gemeente Gieselanden of heeft u daar als portefeuillehouder een kant-en-klaar antwoord bij, wat moet er dan nog uitgezocht worden, op welke termijn, en is dat dan zeg maar generiek voor het complete pakket gemeenschappelijke regeling, of is dat dan nog weer verschillend per regeling? Nou, zomaar wat vragen die opborrelden bij het lezen van die 2 zinnen. Dank u wel.
Meneer Jong.
Ja, dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag naar aanleiding van raadsvoorstel 6 over de, nee ik zeg het verkeerd, 8 over de veiligheidsregio. In een van de buurgemeentes staat in het raadsvoorstel een zienswijze toegevoegd om het algemeen bestuur te versterken. Daar zou je de conclusie uit kunnen trekken. Alsof iets van vinden. Dus graag zou je daar een toelichting op willen geven waar die wellicht vandaan komt. Waarom dat wij of jullie als college dat voorstel niet doen, et cetera. Of dat u hem niet kan duiden is ook een antwoord.
Het college bij monden van
de burgemeester. Laat ik een poging wagen. Eerst maar even op de laatste, want dan hoef ik hem niet op te schrijven. Ik weet niet precies waarop gedoeld wordt. U zegt uitbreiding van het AB, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Verstevigen ook niet. U praat een beetje aan raadselen omdat u verwijst naar een zienswijze in een andere gemeente. En ik heb niet helder op het netverlies waar dat op zit.
Nou, laat ik hem nou wat zeggen. En wellicht haakt hij ook wat in over de omschrijving over de wet gemeenschappelijke regeling waar de heer Lok zojuist wat vragen over stelde. met name in de veiligheidsregio zit je natuurlijk ook in een setting waarin je kleine en grote gemeentes bij elkaar hebt. Waarin in een gemeenschappelijke regeling je natuurlijk ook de hiërarchie of een natuurlijke hiërarchie hebt van een grotere gemeente met meer verantwoordelijkheid. Zou je zomaar kunnen bedenken dat die domineert in hun dagelijks bestuur. En daardoor dichter op de praktijk zou zitten en wellicht bijvoorbeeld een kleine gemeente als de onze achteraan de keting van besluitvoering zou kunnen doen laten komen. Is dat de reden dat er wellicht in een buurgemeente zo'n zienswijze ingediend wordt? Of is dit hocus pocus en meer denken vanuit bedreigingen als van kansen? Ik denk dat ik daar eigenlijk volgens mij de zienswijze van die buurgemeente mee aan zit.
Ja, ik zit ondertussen in mijn geheugen te graven, want maar ik heb het niet helemaal scherp. In het AB is wel kort gesproken over de, het ging niet over de grootte van het AB, maar over de grootte van het DB. En nou is het zo uit mijn hoofd dat, dat weet ik in ieder geval zeker, de voorzitter van de grootste gemeente, dat is in dit geval Dordrecht, ook voorzitter van het AB, is ook tevens lid van het DB. En volgens mij zit er ook altijd een, nog iemand anders uit de regio Drechtsteden in het DB. En er is wel kort gesproken, maar ik heb de aantallen niet meer zo in mijn hoofd, over hoe die verhouding, en daar spelen de krachten die je noemde wel een beetje een rol, in het DB nou precies een plek zouden moeten krijgen. Dus daar zit de ziet de zienswijze een beetje op. De algehele conclusie was wel dat de manier waarop we het nu geregeld hebben, eigenlijk dat eigenlijk iedereen er prima wel mee uit voeten kan. Overigens hecht ik er ook aan te zeggen dat in ieder geval de huidige voorzitter van zowel DB als AB een stijl van besturen heeft die volledig en toch wel bovenal gericht is op het zoeken van consensus. Ik kan niks anders daarover zeggen. Dan even die vraag van de heer Lok over verhouding DBAV. Dat is wel het terecht punt. Eigenlijk is het een beetje een soort monistisch stelsel nog, hè, als je even de vertaling naar de gemeenteraad maakt. Dus een AB-lid kan wel het vertrouwen opzeggen in een DB-lid in zijn functie als lid van het DB. Maar kan nooit, jij kan wel vertrouwen opzeggen, maar er gebeurt niks, zal ik maar zeggen, in een collega AB-lid. Want de enige die dat kan, is de gemeenteraad van die desbetreffende gemeente. Je krijgt wel bijzondere bestuurlijke verhoudingen op het moment dat dat gaat gebeuren, denk ik. Dus daar zal ook zeker over gesproken worden. Maar ja, zo is het nou eenmaal geregeld. Dan van de heer Van der Minkel is, ik moet misschien even vertellen hoe het historisch in de tijd gelopen is. Toen dit in het AB van de veiligheidsregio besproken werd, kwam ook de zienswijze aan de orde af toen al, waardoor de griffiers werd ingebracht met name, maar dat circuleerde toen al over dat punt van die zienswijze op de jaarrekening. Dat is eigenlijk hetzelfde punt waar we het zo straks bij Waasland over hadden. We hebben over gesproken en er werd wat over heen en weer gepraat. Een aantal gemeenten zeiden van ja, het is eigenlijk wel logisch om dat te doen. En er zeiden er ook die zeiden ja, maar wordt dat niet heel veel papier rondpompen en wat schieten we er eigenlijk mee op? Want ja, dat de raad de jaarrekening krijgt is geen discussie, maar zienswijze met dan moet je met termijnen enzovoort. En toen hebben we die discussie eigenlijk even geparkeerd door te zeggen, dat is wat hier bedoeld wordt. Laten we deze wijziging doen. We gaan even iets meer duiken in de consequenties van dat zienswijzeverhaal en daar komen we nog met een apart voorstel over terug. Ondertussen gingen al die andere gemeenschappelijke, en toen is ook weer gezegd, laten we dat even kijken of we dat kunnen zwaarduwstaten met wat er in al die andere gemeenschappelijke regelingen gebeurt. Ondertussen gingen daar de discussie voort en die zienswijze werd overal ingebracht en in alle andere daarna, op Waardland daarna, maar dat is inmiddels ook gebeurd, hebben DB's en AB's dat advies overgenomen. Dat was nog niet verwerkt in het AB en kregen we via de tijd ook niet meer geplooid. Dus kort en goed, de afspraak is nu dat we op dit punt terugkomen in het AB. En dat het best mogelijk zou kunnen zijn dat daar nog een aparte correctie nog op volgt. In de lijn met wat eerder besproken is rondom de andere gemeenschappelijke regelingen. Maar we wilden dit wel weer voor 1 januari afronden, omdat al die andere dingen voor 1 januari moesten gebeuren vandaag. Ik hoop dat u het nog kunt volgen.
Ja. Ik zie iedereen van de vraag zelfs in eerste termijn knikken, dus ik neem aan dat er geen behoefte meer is aan de tweede termijn. Dames en heren, kan ik concluderen onder de toezegging die wethouder van Houding heeft gedaan, dat deze 5 raadsvoorstellen tot een hamerstuk verheven kunnen worden, om het zomaar te duiden? Dank u wel. Dan wil ik overgaan naar agenda punt 10 en dan kijk ik wederom naar de burgemeester of die nog nieuws heeft en anderzijds behoefte heeft om iets te delen met ons op het gebied van de regionale samenwerking.
Kort, voorzitter, maar ik rek met uw permissie een klein beetje op, ook nog naar het thema van vluchtelingen. Misschien goed om nog even te doen. Ja, rondom de bestuurlijke toekomst heb ik niet heel veel nieuws te melden. Tenminste, ik zit even in mijn geheugen te graven. U weet dat wij een voorstel aan het voorbereiden zijn samen met Molenwaard ter behandeling in de raad van december hier. En ook in Molenwaard. En dat zal u met de cyclus van december bereiken. En dan komen we uitvoerig hierover te spreken. En veel meer kan ik daar nu niet over zeggen. Ja, en dat weet u ook allemaal. Volgende week dinsdag wordt een belangrijk moment in onze buurgemeentes in de vijf Verenlanden. Want daar valt daar een besluit over de, al dan niet de fusie. En ook over de provinciekeuze zullen de drie gemeentes iets zeggen. Dus dat volgen wij allemaal met grote belangstelling. En u heeft ook gezien dat het bestuur van de Drechtsteden inmiddels heeft ingestemd met het toetreden van Haringsveld-Giessendam tot de Drechtsteden. Dus volgens mij staan daar ook alle signalen op groen voor dat besluit. Dan even kort over de vluchtelingen. Daar hebben wij het vorige week over gehad in de raadsvergadering. Heeft u ook een besluit overgenomen. Is je goed om te zeggen dat wethouder Akkerman en ik afgelopen maandag een bijeenkomst hebben gehad met een aantal omwonenden in Hoogblokland. Omdat we voornemens zijn daar een gezin te plaatsen in een pand dat nu als kantoor in gebruik is. Nou, ik denk dat ik kan zeggen dat dat een goede bijeenkomst was. We hebben uitgelegd wat we voorstellen, wat het beleid ook voor u, van uw raad is en waarom we dat doen. Even goed de tijd voor genomen, maar dat was wel belangrijk omdat veel mensen toch veel vragen hadden over hoe zit het nou allemaal. En lees ook allemaal de krant en zo, dus dat gedaan. Een aantal vragen waren er over allerlei praktische zaken en ook over het vervolg, die ook deels ook hier aan de orde geweest, hebben we ook goed kunnen uitleggen. En er zijn aan het eind van de avond ook nog een aantal contacten gelegd met mensen uit het dorp die ondersteuning zouden willen leveren op het moment dat het gezin hier naartoe komt. De laatste signalen zijn dat het gezin dat er spoedig een gezin deze kant uit zou kunnen komen. Er is een gezin in beeld bij COA. En we zijn nu de laatste dingen aan het uitwerken rondom contract, verbouwing en dat soort dingetjes. Dus dat loopt. En inmiddels zijn we hebben we ook een tweetal andere panden op het oog. Waar we mogelijk wat zouden kunnen doen in andere dorpen. Maar daar moeten we nog even goed naar kijken. Maar we zijn er volop mee bezig. Op het moment dat zo'n pand concreet wordt, zullen we ook daar weer een informatieavond beleggen met de naaste omwonenden. Dan prikken we even een bepaalde cirkel eromheen en zullen dan op dezelfde wijze als in Hoogblokland gaan vertellen wat er precies staat te gebeuren. Misschien ook nog goed om te zeggen dat over dit onderwerp wordt veel gesproken in allerlei verbanden. En één verband waarin daarover gesproken wordt is dat van de veiligheidsregio. Omdat de veiligheidsregio van het Rijk verzoek heeft gekregen om mee te denken over, en alleen mee te denken, maar dat ook al gedaan heeft rondom het opvangen van vluchtelingen, wat dan heet de crisisnoodopvang. Dat waren de sporthallen en de noodopvang. Daar zit dus ook een taak. Dat is dus wat er nu gebeurt in Dordrecht, Bleskensvaag, Alblasserdam, Sliedrecht, Hendrik Udo Ambacht en waarschijnlijk ook in Gorinchem straks. We hebben vanmiddag nog even uitvoerig gedeeld wat de ervaringen zijn. Die zijn overigens over het algemeen bij de meeste gemeentes, of eigenlijk overal, positief. Dat gaat eigenlijk allemaal behoorlijk goed. Maar er blijft nog steeds behoefte aan noodopvang. Men wil eigenlijk wel af van een crisisnoodopvang, van al die dat gesleep van sporthal naar sporthal, maar noodopvang, dat blijft ook wel aanwezig. Dus dat blijft ook nog wel een uitdaging waar we met z'n allen naar zullen blijven kijken. Ook omdat een aantal van die noodopvangen die ik net noemde, na vier weken zullen stoppen. Eén punt is dan daarbij aan de orde en dan wil ik in ieder geval melden dat dat speelt. En dat is de hele kostenverdeling. Ja, ook dat komt er op een gegeven moment bij kijken. Omdat de veiligheidsregio is op deze taak aangesproken als het gaat om crisisopvang en noodopvang. Dus er zijn wat voorbereidingen worden getroffen om te kijken of het mogelijk is om de kosten in AB of in veiligheidsregio verband op te vangen. Net zoals we met eigenlijk alle andere veiligheidstaken doen. Dat is op zichzelf veel voor te zeggen. Maar ik kan u wel melden dat ik heb ingebracht dat wat wij hier doen rondom de GZZA-arrangementen, dat het eigenlijk in hetzelfde chapiter thuis hoort. Want de neiging die een beetje lijkt te ontstaan is dat men zegt, ja, statushouders, dat is iets wat gemeentes toch al deden. Dus daar hebben we het niet over. Dus we hebben het vooral over noodopvang, crisisnoodopvang. Dat klopt wel, maar die GZZA is van ons, zal ik maar zeggen, even huiselijk uitgedrukt, die zitten er een beetje tussenin. Ze tellen nog niet meer voor de taakstelling zolang ze hier zitten. Wij moeten daar kosten voor maken. Nou goed, daar hebben we vorige keer uitvoerig over gesproken. Dus als je het over, mijn betoog is geweest vanmiddag ook, en ook ambtelijk wordt dat stevig ingebracht, als je het over solidariteit hebt, moeten we het daar ook over hebben. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, daar ligt nog geen voorstel nu. Complicerende factor is wel dat, dat die veiligheidsregio specifiek is aangesproken en ook een taak heeft op die noodopvang, maar niet nadrukkelijk op die, op wat wij doen, zal ik maar zeggen. Nou, u kent mijn standpunt nu. Dat is, u weet, ik vertel u nu hoe wij erin zitten en hoe we dat proberen onder de aandacht te brengen. Dat lukt ook wel. Maar hoe het dat precies zal landen, dat weet ik nog niet. Die discussie loopt nu nog volop. Maar het leek u goed om in ieder geval te informeren dat dit speelt en loopt. Dat.
Dank u wel, burgemeester. We hebben nog een vijftal RIPs voor de boeg. Eerste RIP is C15-59, voortgangsrapportage. Wie wil daar het woord over voeren? Hier van Rijn, Jong.
De eerste RIP.
De eerste RIP. Ja, toch wel. Een dubbele hand van de VVD-fractie. Nou, dat is een bijzondere. En voorlopig niet verder. Laat ik mevrouw Nessus het woord geven, of verras ik u daarmee in eerste instantie? Ja, dan ga ik even terug naar meneer Van Rijn, als dat mag.
Ja, dank u. Ik vind het wel prettig om dit te lezen, alleen kunt u een verklaring geven betreffende de legenda, want ik begrijp er helemaal geen hout van. Zetten we nou veetjes of zetten we nou geen veetjes? Een uitroepteken mis ik ook nog, maar er zit helemaal geen consequentie in en ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van.
Ja. Meneer de Jong.
Ja, dank u wel. Ook wij zijn altijd blij van dit soort raadsinformatiebrieven met veel informatie over de status. We hebben eigenlijk een tweetal vragen. De eerste gaat over project 11, verbreding A27. Daar hebben we de afgelopen tijd in een instapsprong elkaar over geïnformeerd. Dank daarvoor. Daar is ook een tijdspad geprojecteerd, wat ook wel een beetje aansluit op wat u laat zien. Maar toch roept het bij ons de vraag op, wanneer ligt hier nou voor ons een taak in de Raad om te komen tot een keuze die verband houdt met uiteindelijk dit project 11, zou u dat willen schetsen? En ook daar wat meer informatie over geven. En de tweede vraag is eigenlijk meer een algemene. Is deze lijst nu compleet? Of missen we toch nog links en rechts wat plaatsen waar we wellicht in ons hoofd of het oog een project van willen hebben? Of niet? Dus is deze lijst nu weer volledig? En dan kan je weer zeggen van ja, wat is dit nou voor een ingewikkelde vraag? Je zou voor kunnen stellen, hoort het voormalige terrein van Uden hier thuis, ja of nee? En zijn er daar bijvoorbeeld nog meer van? Dank u wel.
Ga ik even naar de andere kant. Dan heeft mevrouw Wenes nog even wat tijd om zich te prepareren op de vraagstelling. Meneer Van Duin in eerste instantie en daarna meneer Visser. Ga uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij doen het een duo. We hadden zoveel vragen. Nee hoor, dat wordt veel te laat. Veel informatie. Hè? Maar we hebben toch een paar kleine dingetjes, een beetje nieuwsgierigheid ook. Hè? De Bozoko Giezenburg staat bij mij op het lijstje. Wij vernemen wat ruis over de voortgang. Dat is mede ingegeven van de seniorenbeurs. Daar Omniveer het laatste moment verstek liet gaan. En heel veel mensen ook daar ter plekke teleur waren, gesteld waren, omdat ze dus informatie zouden willen inwinnen. Wat is hier aan de hand? Wat loopt er? En dan hebben we nog een puntje over het Noorderhuis. We hebben recent in de krant kunnen lezen dat de architect is gekozen. Ik ben zelf naar die bijeenkomst geweest op 28 oktober. Dat is heel recent. En nu is al de architect gekozen. Ze hebben wel de vaart erin. Maar mijn vraag is, de motivatie heb ik niet gezien tussen die keuze van die drie. Plus, heeft het ook de volle steun van de gemeente? En de andere vragen, die zijn te nieuwsgierig. Die stel ik maar niet op dit late tijdstip.
U luistert goed, meneer Van Duin, en u kijkt ook links op de klok. Meneer Visser.
Ja, bedankt voorzitter. Dat gaat over het project Over de Vliet. Daar wordt aan het eind bij financiën gesproken. Even kijken, dat voorzien was een positief saldo van 280.000 euro, maar dat gedeeld gaat worden. En in 2015 is het positieve saldo bijgesteld naar €565.000. Ik neem aan dat nog steeds geldt dat dat gedeeld gaat worden, maar de vraag is ook met wie?
Oh, mevrouw Enes, ook moet u zeker niet vergeten. In eerste termijn. Ga uw gang. Excuus.
Geen excuses nodig, dank u wel. Ik had dezelfde vraag als de heer Van Rijn. Ik vind de kleurtjes en tekentjes die bij de planningen gevonden moeten worden niet veel duidelijkheid scheppen. Dat kan beter. Ook had ik inderdaad een vraag over de groene wei. Want daar valt in de RIP te lezen dat er voor of in oktober, dat de verwachting is dat deze procedure in oktober kan worden afgerond. Het staat onder puntje 4 bij voortgang. Dat gaat dan over de verkoopprocedure. Dus mijn vraag is die procedure daadwerkelijk afgerond geworden in oktober? Want het is inmiddels november. Bij voorzieningen, helemaal aan het eind, wordt nog steeds gesproken over dat wij in december aangaande de activiteitenzone het een en ander voorgelegd krijgen. Ik wou dat waar was, maar ik neem aan dat dit verouderde stukken zijn. Ik hoor het graag, dank u wel.
Ik kijk naar de collegetafel, wie neemt meneer Van Houding als eerste? Ga de gang.
Ja, laat ik maar beginnen, voorzitter, zo op volgorde. Wat betreft die feetjes, meneer Van Rijn en mevrouw Renes. Ik zat even te kijken wat bedoelt u precies, maar ik veronderstel dat u uw scherm erg groot hebt afgesteld. En dan valt die betekenis een beetje weg.
Voorzitter, mag ik daarop reageren? Kan ik het misschien de wethouder iets verduidelijken? Ik noem als voorbeeld pagina 16. Dan staat er bij planning een schemaatje met allemaal blauwe vakjes en verder niks. Wat moet ik daarvan begrijpen?
Ja. Een deel van de problematiek is opgelost, maar wethouder, het woord graag.
Als er verder niets indringends bij gemeld staat, dan betekent het dat het gewoon goed gaat. En de kleur geeft aan, en dat ziet u, de fase, dat ligt bij de gemeenteraad, bij het college, bij het MT... of de uitvoering door het ambtelijk apparaat. En als er verder niks bij staat, ja, dan loopt hij zoals hij loopt.
Ja, maar dan gaan we toch zetten op schema? Of ben ik nou gek? Er staat toch een veetje? Dan lopen we toch op schema?
Nee. Er zijn bij sommigen, dat is gewoon het format, bij sommige planningen, daar staan wel van die veetjes in. Of een veetje met een minnetje daarachter. Of een vinkje is het eigenlijk, het is niet echt een vee, een vinkje met een minnetje erachter. En dat betekent dat is een extra aandachtspunt van jongens, pas op, het begint krap te lopen in de planning. En op het moment dat er een uitroepteken staat, dat betekent dan van, hier verwachten we zeker dat we de planning niet helemaal gaan halen.
En als we nou een vinkje hebben, dan is het op schema toch? Ik zie nergens een vinkje.
Nee, dat klopt.
Nou, op de eerste zie ik geen vinkjes.
En dan betekent het dat die ook op schema is.
Ja, had ze er maar ingezet, dan hadden we duidelijker geweest.
Wat er aan de hand is dat u niet geïnformeerd wordt over de planning van datgene wat ambtenaren aan het doen zijn. En dus ook niet over de al of niet halen van die planning. Bij alles wat gemeenteraad of college aangaat, ziet u wel de planning en de beoordeling daarvan.
Nou, duidelijke kant is volgens mij niet, meneer Van Rijn.
Als ik mag, voorzitter.
Ga de gang.
Nou ja, nee, het had ook anders gekund, maar dat lossen we hier niet op. Maar zo zit hij. U vraagt naar het terrein van Uden, meneer De Jong. Ja, als voorbeeld. Nou, als voorbeeld kan ik zeggen dat hij niet op de lijst staat, omdat daar op dit moment niets mee gebeurt. Als daar een initiatiefnemer is of een concrete vraag, dan kunnen we daar een project van maken. Maar de gemeente gaat daar geen uitgesproken initiatief in nemen, omdat het een particulier eigendom is. En ja, het is zoals het is. U vraagt naar de A27 en ik moet u eerlijk bekennen, u was al een heel eind gevorderd in uw eerste termijn voordat u zei over welk onderwerp het ging. Dus ik heb hem niet helemaal meegekregen. Maar daar valt eigenlijk best wel veel over te zeggen. En ik stel voor, toch met uw goedvinden, dat we daar nu niet te diep op ingaan. Komende dinsdag En ik weet haast zeker dat het wel lukt. En anders toch zeker binnen een paar dagen daarna gaat er in het college ook gesproken worden. Of gaat er in samenwerking met Gorinchem overigens een communicatieplan en de bestuurlijke planning. Hè, van wanneer komt welk stuk in de raad, in het college, in de inspraak. Dat overzicht, er wordt met bloed, zweet en tranen aan gewerkt op dit moment. Want vanuit Gorinchem ga ik ook niet toelichten, maar gelooft u mij, Gorinchem heeft zichzelf... Nee, ook niet goed. Gorinchem zit erg klem en krap in de tijd om alles gereed te hebben op de geplande datum. Dus daar wordt harder gewerkt nu. En als daar aanleiding toe is, hebben we nog niet besloten in het college, maar ik veronderstel van wel... dan leidt dat ook tot een raadsinformatiebrief of zoiets, dat u ook helemaal op de hoogte bent in elk geval van de planning en wanneer wat eraan zit te komen. Dat zijn de vragen die ik kan beantwoorden, meneer de voorzitter, over de Vliet 3. Ja, dat heeft ook te maken met bestemmingsplannen en zo, maar nee, wellicht dat
ik denk dat het stokje overgenomen wordt door wethouder Akkerman. Ga u gang.
Nee, als de draad op delen aankomt, dan ben ik aan de beurt, geloof ik. De ontwikkeling van Over de Vliet 3 is een gezamenlijke ontwikkeling samen met de Waardontwikkeling, zo heet die club. En daar wordt dus ook mee gedeeld.
Ik kijk de linker en de rechterzijde. Zijn alle vragen... ik heb nog een...
Mag het nog even?
Maar natuurlijk, wethouder. Gaat u gang.
Meneer Van Duin, de signalen die u hebt opgepikt, die heb ik ook gehoord. Dus zoals ik net al aangaf, hebben we volgende week in overleg met de nieuwe bestuurder, want er is een nieuwe bestuurder sinds kort aan de slag bij Omniveren. Volgende week een kennismakingsgesprek en dan zullen we ook deze signalen natuurlijk ter sprake brengen. Veel meer weet ik er ook niet over, behalve dat het mij ook met u wat zorgen baart. En ik kan u wel beloven dat zodra het kan, ik u daar wat meer over vertel. Ook na het gesprek van volgende week. Wat betreft het Noorderhuis, ja, inderdaad, ze zijn daar lekker bezig. Ze hebben de vaart erin. Vorige week, een aantal weken geleden al een vijftal architecten geselecteerd. Met een vijftal architecten gesproken. Drie daarvan uitgekozen om ook aan het dorp voor te leggen. Zoals u, want u bent geweest, u hebt ook kunnen zien dat er niet een enquête is laten invullen door het dorp. Maar men heeft hun ogen en oren goed opengehouden op die avond en ook wel signalen vanuit het dorp op kunnen vangen. En het was ook al bekend dat de maandag daarna inderdaad ook een architect gekozen zou worden. We hebben dat bewust heel erg bij de werkgroep gelaten. Dat is ook inherent aan datgene wat u als raad besloten hebt, hè, een bedrag, en daar moeten ze dat en dat voor doen. Het is een prachtig proces. Het heeft alle waardering wat mij betreft. Mensen zitten daar iedere maandagavond weer opnieuw met elkaar dat vorm te geven. Het is echt heel mooi om te zien. Staan we erachter. Ik was erbij toen het gekozen was. Ik heb daar pas achteraf mijn mening over gegeven. Omdat ik vind dat het hun dorpshuis is. En nou ja, als het voldoet aan alle kaders die wij hebben gesteld, dan is het goed. Maar ik heb hen ook verteld dat ik blij ben met hun keuze. Omdat ik ook wel zie dat... datgene wat de architect heeft aangeleverd ook echt heel erg past bij datgene wat wij ze hebben meegegeven. Heel content met het proces en ze gaan moedig voorwaarts. Ja.
De rechter en de linkerzijde nog behoefte aan tweede termijn? Ik zie u niet in de actie schieten. Dank u. Volgende RIP is het principebesluit uitbreiding, afronding, bedrijventerrein Arkel. Wil daar iemand het woord over hebben? Ik zie niets. De volgende is nummer 68, de O2A5, jaarverantwoording 2014 en de herzieningbegroting 2015 en anders organiseren. Wie wil daar wat? Meneer Glerum zie ik als enige. Ga u gang, meneer Glerum.
Ik heb eigenlijk maar één... vraag en die haakt in op het laatste verslag van een overleg waarin staat dat er zorgen zijn over leegstand. En ik vroeg me af wat dat betekent en wat dat misschien voor Gieselanden betekent en of dat we over dat vraagstuk niet eens een keer dat eens een keer beter moeten pakken en hoe het college daar naar kijkt. Misschien dat we daar iets over mogen horen. Dank u.
Wethouder Akkerman.
sorry. Ik had even helemaal niet in de gaten dat ik aan de beurt was. Ik heb volstrekt niet gehoord wat u zei.
Hoe zit het met de leegstand van de schoollokalen? Want dat werd in een van de verslagen genoemd als een zorgpunt. En ik vroeg me af hoe dat zich verhoudt tot Gieselanden en of dat we daar misschien een keer wat mee moeten.
Moeten wij ons daar zorgen over maken? Dan antwoord is ja. Want de daling van het aantal leerlingen is al groot geweest en wordt ook nog geprognosticeerd verder te gaan. Dat doet zich dus ook in Gieselanden voor. Ik weet uit mijn hoofd niet te vertellen wat precies de verwachtingen zijn, maar als je het even heel grof benoemt, dan is het wel elk jaar ongeveer lokaal. Moeten we daar wat aan doen? Ja, daar zijn we wel voortdurend mee bezig, om te kijken of we daar überhaupt iets mee kunnen. Tot nu toe is dat ook wel redelijk gelukt. In Gieselburg, waar kinderopvang in lege lokalen plaatsvindt, in Arkel een bibliotheek. Zo zijn er meer voorbeelden denkbaar. Maar daar moeten we nog wel meer mee doen. Maar daar zijn we ook heel uitdrukkelijk mee bezig.
Gaan wij daar dan ook een keer wat over horen?
Ja. Ja.
Kunt u ook zeggen wanneer? Ja, precies. Nee. En in welke vorm? Ja. Wethouder, een concrete toezegging vraagt raadslid.
Nee, ik kan deze op dit moment even niet helemaal concreet maken. Maar zodra dit gevolgen heeft voor de gemeente, en het zou zomaar kunnen zijn in financiële zin bijvoorbeeld, dan moeten we het daar zeer zeker over hebben. Ik kan het nu even niet concreet maken, omdat we beleidsmatig hier op dit moment geen lijn in hebben neergezet waar u ook iets mee zou kunnen. Maar
waarom ik het erop inhaak is, we staan op het punt om 3 scholen te bouwen binnen een relatief korte tijd. En we hebben al die scholen gebouwd en toen die klaar waren, toen stonden er al lokalen leeg. Ik hoop dat we kunnen voorkomen dat ons dat weer een keer gaat overkomen. Want dit zijn wel de momenten waarop we toch eens iets verder moeten kijken dan onze neus lang is misschien op dit punt.
Juist dit punt hebben we natuurlijk bij het principebesluit over bijvoorbeeld de Hoofdblokland uitvoerig aan de orde gehad. En wat we toen ook tegen elkaar gezegd hebben, dat we op het moment dat we het definitieve besluit nemen, dat nog wel even tegen de lamp gaan houden. Ja, dat hebben we toen met z'n allen gezegd, maar vinden we dat met de wijsheid van nu nog? En ik denk dat we ons daarbij tegelijkertijd al moeten realiseren dat als je plannen compleet gemaakt hebt en dan voorlegt aan een gemeenteraad, dat je dan ook niet zomaar moet besluiten om er nog een lokaal tussenuit te halen, want dan wordt die wel erg ingewikkeld. Maar dat is wel de afspraak die wij gemaakt hebben.
Het zal me voor niet vanavond, maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat komt vast wel terug vanuit de portefeuillehouder. Stel ik mij zo voor. De volgende RIP, 2015-69, de pilot pre-mediation. Iemand die daar nog wat over wil zeggen? Meneer Van Duin als enige, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Ja, prima aanpak. Ik begrijp dat wij het initiatief nemen, maar al lezende kreeg ik ook het idee, gaan we deze informatie ook communiceren bij de bevestiging van het bezwaar richting bezwaarmaker, zodat hij of zij ook op eigen initiatief gebruik kan maken van deze interactieve benadering.
Ik zie wat vraagtekens op het gezicht van de portefeuillehouder.
Ik probeer te bevatten wat de heer Van Duin hiermee probeert precies te vragen, want de werkwijze is vrij eenvoudig. Iemand stuurt ons een brief met een bezwaar. En vervolgens pakken wij de telefoon en dan gaan we eerst bellen. Zo van, wat is precies het probleem? Kunnen we misschien op een andere manier helpen? Enzovoort, enzovoort. Dus, en als hij dan zegt, van, ja, nou, toelichting geeft En dan hopen we dat we het probleem kunnen oplossen zonder dat dan verder de bezwaarprocedure zijn vervolg heeft. Uiteraard met instemming altijd van de bezwaarmaker. Als de bezwaarmaker zegt, niks ervan, ik wil gewoon de normale procedure doorlopen, dan kan dat natuurlijk. Maar het begint gewoon met een telefoontje.
Ja, mijn beeld is altijd dat als jullie bezwaar krijgen, dat je eerst een bevestiging stuurt. We hebben uw bezwaar ontvangen en we nemen het in behandeling. Op dat moment, was mijn gedachte, dat je dat signaal geeft. Maar als je zegt, we sturen die brief al niet eens, dat we het ontvangen hebben, gaan
ik
meteen
bellen. Ik kan best wezen dat we nog een ontvangbevestiging sturen. Maar de essentie is om in ieder geval zo snel mogelijk,
ja, okay,
voordat we allerlei stappen gaan ondernemen, inhoudelijke stappen, dat we gewoon contact zoeken. Dat is de hele essentie van het gebeuren. Okay.
Helder, dank u wel. De laatste RIP 2015-70, de actuele stand van zaken huisvesting statushouders. Wie heeft daar nog een aanvullende vraag op het stuk? Mevrouw Genes, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij met deze RIP. Is duidelijke, concrete, actuele informatie over dit onderwerp. En schetst volgens mij ook wel een stukje duidelijkheid omtrent vragen die eerder in deze raad gesteld zijn. En ik zie aan het eind van de RIP, onder het kopje vervolg, een zin staan die wel wat vragen oproept, want die hangt ook samen met de vragen die hier wel eerder, niet eens door mij, maar de andere fracties gesteld zijn, over hoe het verdelen van woningen plaatsvindt en hoe de gemeente dit met kleurrijk wonen afstemt. dus een zin daarin roept wel weer een vraag op, maar ik vind het fijn om in ieder geval voor het eerst daar iets over te lezen. Van hoe de gemeente daarmee omgaat met het plaatsen van statushouders en hoe zij daar richting kleurrijk wonen in opereert. Dank daarvoor.
Dat betekent dat u geen vraag stelt.
Oké.
Dank u wel. Kom ik tot afronding van deze informatieavond. Niet nadat ik nog even de mening heb gedaan dat we in beslotenheid dadelijk nog even doorgaan. En dan verzoek ik de ex-wethouder vriendelijk deze zaal te verlaten. Wel te rusten. En ook nog even mee te geven dat we volgende week, misschien abusiefelijk stond het nu agenda, ze niet om 1500 uur beginnen, maar in principe gewoon op ons normale aanvangstijdstip en dat is 7:30. Voor de duidelijkheid. Dat u niet vrijneemt of met andere afspraken in de knoei komt. Zet ik een punt achter deze vergadering en dan denk ik dat ik een van de collegeleden zou zomaar de burgemeester kunnen zijn het woord geven om in de beslotenheid verder te gaan.